Hoi La Liga-liefhebbers, we zitten aan de zesde aflevering van Croqueta in het vijfde seizoen van de podcast over het Spaanse voetbal. Deze aflevering ja, is er wel een speciale, moet ik eerlijk zeggen. Maar voor we over het waarom dat zo'n speciale is beginnen, wil ik eerst natuurlijk mijn vaste compagnon de route verwelkomen. Koen Frans, je zit er nu een derde aflevering op rij. Oude liefde roest niet, zegt men dan, klopt dat?
Ja, als je mij uitnodigt en ik kan, dan... Dan kom ik nog altijd graag.
Je komt met veel graagte, ja.
Ja. Wow. Ja, toch wel. Ik kan zeggen, als Barcelona zo'n slechte match heeft gespeeld, dat is van het weekend iets minder, maar toch nog wel, ja.
Oké. En in de brede fauteuil zitten Dos Hermanos. De ene is analist op TV Limburg en een dokter in de geschiedenis in Wording. Ja. En de andere is misschien iets bekender. Hij speelt de pannen van het dak bij de competitieleider, bij een team dat nog op drie fronten actief is, bij Union Saint-Gilloise. En dat zijn dus de gebroeders Castromontes. Welkom Enrico en welkom Alessio.
Dank je wel.
Je broer heeft hier al een aflevering gezeten, dus ik denk dat het nu aan jou is om de andere helft van het familieverhaal uit de doeken te doen. Maar ik wil eigenlijk eerst van jou weten, kijk je of luister je naar Croqueta en heb je ook de afleveringen met je broer gezien?
Ja, de aflevering van mijn broer heb ik zeker gezien en ik probeer het wel te volgen. Ik ben, om eerlijk te zijn, niet meer de allergrootste volger van het Spaanse voetbal. Mede doordat Barcelona niet meer Barcelona van vroeger is. Maar blijft wel altijd een competitie die mij aanspreekt. Mm-hmm. Dus ik vind het nog wel fijn om te volgen.
Je bent in tegenstelling tot je broer dus Barça-fan. Maar waarom heb je voor Barça gekozen?
Ja, ik denk eigenlijk de voornaamste reden dat eigenlijk echt was omdat hij Real Madrid fan was. Gewoon, want ja, papa is eigenlijk grote Madrid fan. Mijn broer dus ook. Dus ik denk dat het gewoon daarom was. Natuurlijk ook, ja, het helpt natuurlijk wel de leeftijd. Als ik 7, 8 jaar was, dat ik een beetje voetbal begon te volgen of te beseffen van, dan speelden er wel kleppers als Ronaldinho en zo bij Barcelona op dat moment. Messi begon op te komen. Mm-hmm. Dus,
heeft hij dan echt de vonk doen overslaan?
Messi vooral. Ik denk dat het gewoon genot is om naar te kijken. Hè. En ook de successen die hij daarna heeft geboekt bij Barcelona. Nu is het iets minder.
Mm-hmm. Enrico, zijn er zo eens harde woorden gevallen dan? Want als je dan een classico opzet in de huiskamer, je bent sowieso al een broer, dus is er dan eens een robbertje gevochten geweest of valt dat wel mee?
Meermaals.
Ja. Maar jij hebt vaak verloren, want in die periode won Barça.
Ja, natuurlijk wel. En als ze dan eens winnen, dan kan ik wel extra uitdagen. Daarom, en dan is het extra pijnlijk, hè. Ja. Als ze het zo goed doen en dan verliezen, maar meer dan harde woorden gevallen alleen, denk ik.
Ja, maar tegenwoordig kan jij wel je gram halen, hè?
Ja, tegenwoordig wel.
Je vindt zelf met 3 goals verschil en zo in klas.
Ja, en ik denk de toekomst ziet er ook al goed uit. Dus ik zit goed voor een paar jaar.
Maar je volgt het reilen en zeilen, Alessio, van Barça niet meer zo op de voet. Ben je dan toch nog altijd binnen jouw ploeg de meest die-hard Barça-supporter?
Ik denk het wel eigenlijk. Ik denk zeker niet in de ploeg of zo dat er echt...
Verder lijsten is mij ingefluisterd.
Ja, ik weet het niet, ja. Ik denk wel dat er veel Barça of Real supporters zijn, maar ja, ik denk niet dat er iemand is die het echt op de voet volgt. Zoals ik zeg, het is niet meer, zoals gezegd, de klassico's van vroeger zijn niet meer dezelfde als vroeger. Hè. Zeker nu dat niet meer in Camp Nou ook is. Dat doet er ook wel iets aan, denk ik. Maar vorige klassico, ik denk de Supercup, had hij mij nog een berichtje gestuurd van afgang en het deed mij gewoon echt niks. Ik zei tegen van, ik heb zelf niet gekeken. Allee, ik wist op voorhand van ze maken gewoon geen kans.
Ja, ja. Dus eigenlijk ben je een beetje een successor.
Misschien de laatste jaren wel, ja.
Goed, dan heb ik misschien nog een goed cadeautje voor u. Gezien je toch een beetje aan het baden was in een, een nostalgische sfeer, hè? Zoals Nainggolan het ooit verklaarde in de
zijn advocaat.
Zijn advocaat in de rechtbank. Dus ik heb heel oud impactpapier nog. Je kan meteen zien uit welke periode het dateert. Ja. Maar ik doe dat altijd. Ik geef altijd wel nieuwe gasten een cadeautje. Wil je het eens doorgeven aan je broer? En terwijl hij dat uitpakt, ik mocht het dan ook tonen, maar wil ik ook even misschien ook al meteen het cadeautje dat hij heeft meegebracht tonen. Hè. We hebben een matchworn shirt van de competitieleider van Union Saint-Gilloise, wat in de wedstrijd tegen Standard, het Standard eigenlijk van de papa Castromontes, die is jaren en nog steeds verbonden aan de club.
Nu zijn een paar jaar gestopt, maar hij is jaren scout geweest.
eindresultaat in die wedstrijd was in het voordeel van Union, maar help me eens even.
2-1.
2-1, oké. Okay. En ja, het is ook gesigneerd.
Dat kwam er sneller uit dan... dan eigenlijk, want ik moest nadenken van ja, hoeveel was die wedstrijd weer?
Ja, ik heb daar ook heel veel last mee, omdat ik er zoveel moet commentariëren. Zelfs.
Ja, wij spelen er ook gewoon tegenwoordig zoveel dat ik denk van ja, die wedstrijd is nog maar een week geleden, maar ja, uiteindelijk wel al onze derde laatste wedstrijd.
Aan den Dreef was 0-2, dat wist je misschien.
Ja, en Brugge was 2-0, dat weet ik ook.
Goed, toon eens even wat jij gekregen hebt.
Ja, heel mooi. Heel mooi.
Het is het boek van Johan tot Frenkie van Edwin Winkels. Edwin Winkels is een Nederlandse auteur en vooral jarenlang correspondent geweest in Barcelona. Iemand die de stad van binnen en van buiten kent, die ook gewoon fictieboeken en non-fictieboeken
Het is echt mijn droomjob, die je doet.
Ja, maar ik denk dat hij het nu iets minder over sport heeft en meer met zijn schrijverscarrière bezig is. Maar hij heeft eigenlijk te boek gesteld de Nederlandse invloed doorheen de jaren eigenlijk op die club. Ja, wij zijn als Belgen en als Limburgers misschien wel wat verbonden, toch gelieerd aan Nederland. Dus dat begint bij Rinus Michels, de geweldige trainer van Johan Cruijff bij Ajax. En dan gaat het door tot nu, tot Frenkie de Jong.
Maar leest jij boeken, Alessio?
Ik lees eigenlijk zelden boeken. Maar
het is een slechte cadeau.
Ik denk dat misschien een volgende kerstcadeau van mijn broer wel eens zou kunnen zijn.
Ja, gewoon doorgeven die cadeau.
Nee, maar het lijkt me wel zeker interessant.
Op vliegtuig naar Istanbul binnenkort?
Ja.
Of doen jullie aan kaarten of zo?
Wij spelen eigenlijk, dat is misschien niet om maar te zeggen. Ja, we spelen Mario Kart op de Switch.
Op de Switch tegen elkaar?
Ja, tegen elkaar. Ja. We hebben allemaal speciaal daarvoor een Switch gekocht. En
met hoeveel kunnen we dat dan samen spelen? Met
vliegtuig?
Ik denk, we kunnen met 8 of zo spelen, maar we zijn meestal met 6 of 7, toch? Dus dan spelen we altijd voor iets.
Ja, en er is niemand boeken aan, zelfs Burgess, die is geen boeken aan het lezen.
De meesten slapen eigenlijk gewoon met ons drukprogramma, denken ze van, dat kunnen we wel gebruiken. Maar...
Wow, goed, dat is een goede cadeau dan.
Ja, dank je wel.
Oké, we gingen ons vandaag een beetje beperken tot de grote 3 ploegen. Dus eigenlijk als je naar de standings kijkt, valt mijn ploeg Atletico dan uit de boot. Hè?
Ja, ze zijn vierde.
Girona is nog altijd de nummer 2 in het klassement.
Nog altijd, want...
Ja, het zal niet meer lang duren, want daar wil ik naartoe. Koen, want ze zijn een beetje op de dool en jij hebt al eens laten verstaan dat je denkt dat ze nog uit de top 4 gaan tuimelen.
Nee, we hebben gewoon... Wanneer was het? In november of zo, in onze WhatsApp-groep. Waar gaat Girona eindigen? En iedereen, eerste of tweede. En ik dacht, ga niet blijven duren. En ik heb dan gezegd, ze eindigen 5e. Maar nu denk ik dat ze nog wel... Het zou nog wel kunnen dat ze die top 4 houden. Mm-hmm. Maar ik denk dan wel maximum 4e. Ik denk dat er nog wel 2 ploegen zullen over.
Ze hebben nu net verloren van Mallorca. Waar een oud-Union-speler jammer genoeg niet te veel speelgelegenheid krijgt.
Nu was hij geschorst, hè? Denk ik.
Dat zou kunnen.
Kan dat niet?
In de beker zat hij al sinds de tribune.
Ja, toen zat hij op de tribune. Ja, ik dacht dat hij nu kwam op FOTMOP of op Livescore dat hij geschorst
Dat zou kunnen, ja. Dan
ik zou wel niet weten wanneer dat hij...
heeft ooit eens de snelste gele kaart in het club bestaan tegen Real Madrid. Dat was echt zo na 20 seconden dat hij geel, terecht geel, Siebe. Maar we hopen wel dat hij meer minuten gaat krijgen in de toekomst. Maar ik wou eigenlijk Girona aanhalen, omdat het is wel een parallel verhaal met Union. Ze komen vanuit het niks en ze bestijgen de top in een competitie, in een moeilijke competitie, zoals Union in de Jupiler Pro League. Maar vind je zelf dat er ook parallellen met Girona te trekken zijn? Want elke keer als ik begin over, die hebben Manchester City, en ik probeer dat dan te linken aan Union, met Brighton, zeggen ze bij Union, nee. Heb jij zoiets van...
Ja, ik snap wel waarom mensen van Union zouden zeggen van, het is niet hetzelfde. Ergens heb ik ook wel het gevoel van, kijk, er zit wel een sterke club achter, hè, zoals bij Union. Maar ik denk dat er misschien... ik weet ook niet hoe de situatie in Girona zit. Ik kan me alleen uitspreken over Union. Dus ik denk gewoon dat er in Union wel meer zelfstandig gewerkt wordt in de scouting en in keuzes maken. Terwijl ik denk van Girona dat het toch echt wel Manchester City is dat erachter zit. Want ook zeker dit jaar, met dat we allebei in de Europa League zitten, dat er geen transfers mogen gebeuren of dat er eigenlijk geen link zou mogen zijn.
Ja. Ik vond het zotste bij Girona. Ze konden de supporters van Girona konden naar de prijzen die Manchester City had gewonnen gaan kijken in het stadion van Girona. Dat was een soort van trophy tour. Ja, dat zou hetzelfde zijn of Brighton wint de FA Cup en ze komen dan de FA Cup showen in het Tudepark. Ja. Ik denk niet dat ze...
Ja. Of omgedraaid. Union wint de titel en gaat in het Amex Stadium even met de lelijke kampioenstrofee van de Belgische.
Of komt daar de Conference League trofee tonen. Dat kan ook. Maar dat gaat niet gebeuren bij die twee clubs, denk ik. Ik denk dat Alessio wel gelijk heeft dat het iets meer verweven is bij die twee clubs van de City Group dan bij Brighton en Union.
Heb je al wedstrijden van Girona meegepikt?
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk, ja, natuurlijk, begin van het seizoen. Allee, dan zei het me heel weinig. Maar ja, dan begonnen ze het echt wel goed te doen. En om de duur denk je ook van oké, ze zijn goed gestart, maar ze gaan hun dip kennen. Ja, uiteindelijk zitten we nu toch al in maart. Mm-hmm. Staan ze nog altijd tweede, dus... ik heb het wel gevolgd, ja.
Maar, ja, ze hebben ook Barcelona voetballes gegeven in het Montjuïc-stadion.
Ja, daarom ik vind...
Wow. Dat was wel een demonstratie, hè?
Ik vind ze tactisch heel sterk. En heel vernieuwend eigenlijk, zo tactisch als je ziet. Ook een beetje wel vergelijkbaar met Union, denk ik, als ik zo zag. Vaak proberen zij een overtal te creëren rechts. Dan, ja, met Daley Blind die zo... opgeschuift of meer inverted komt. Ik denk dat wij dat ook wel zo'n beetje hebben, dat we links echt wel vaak hebben.
Jij bent dan de Jan Couto van Union, alleen heb je een beter kapsel, mag ik wel zeggen.
Dankjewel.
Goed, om dat even af te sluiten, denk ik ook wel dat het geloof in de titel bij Union springlevend is en dat bij Girona toch niet meer echt...
Zeg Girona? Of?
Dat hangt ervan af. Hè. Het is eigenlijk Girona, als je het op zijn Castiliaans zegt, op zijn Spaans. En als je het op zijn Catalaans ziet, is het Girona.
Maar Girona gewoon is nooit juist?
Nee.
Dat is in geen enkele taal juist? Nee. Oké. Okay.
In het Franciaans. Goed. Over naar een geweldige wedstrijd, moet ik wel zeggen. De 0-0 tussen Atletico Club en het team waar Alessio en Koen dus van zijn, Barcelona. Door de nederlaag van Girona op Mallorca hadden ze kunnen profiteren. En ook Real Madrid had al punten laten liggen. Maar Barça raakte dus niet verder dan een 0-0 gelijkspel in het San Mamés. Ik denk dat de spektakelwaarde in elke wedstrijd in de Pro League dit weekend hoger lag dan dat duel. Dat toch een duel was tussen de nummer 3 en nummer 5.
Ik heb vlak daarvoor Anderlecht Eupen gezien en dat was toch gelijkwaardig, vond ik, qua spektakelwaarde. Maar het was geen goede match. Het was inderdaad een kans om dichter te komen bij Real, want eigenlijk, ik zeg dat met veel respect, maar ja, er zullen geen Girona-fans luisteren, maar ik kijk eigenlijk niet naar Girona. Je wilt als Barça-fan zo dicht mogelijk bij de eerste plaats komen, zo dicht mogelijk bij Real. En ja, je kon nu op 6 punten komen met nog een Classico in het achterhoofd. Dat dan misschien 3 punten kunnen zijn. Stel dat je die Classico op een of andere miraculeuze wijze kunt winnen. Maar ja, nu is het wel echt... Ja, ik heb eigenlijk ook geen geloof meer nu dat het nog goed komt. Ook gezien wat er nog is gebeurd in die wedstrijd.
Ja,
los van het slechte resultaat of het mindere resultaat.
Het allerslechtste nieuws was inderdaad niet het resultaat.
Nee, dat waren die twee spelers die er nog eens uitvallen. Dat kon er nu echt wel niet nog bij. En je mist al Gavi een heel seizoen en dan vallen Frenkie en Pedri uit. En dat zag eruit... Alsof hij niet snel gaat terugkeren.
Is er nog geen nieuws over de enkel van Frenkie?
Misschien tegen dat de aflevering online staat wel, maar ja, die enkel die klapte echt wel.
Ja, heel goed. Zo helemaal.
Ja, door een klein tikje ook van die speler van Atletico Club. Net voordat hij ging landen, kwam hij met zo'n klein tikje tegen de kut.
Onbedoeld, dat was absoluut geen gemeen opzet.
Absoluut niet, maar daardoor klapt hij, denk ik. Ja. Ik denk dat wel een paar weken
is. Maar het duurde lang voor hij dan op die... ik ging zeggen draagberry, maar in dat golfkarretje ging zitten.
Hij kon er niet op steunen. Dus
nee, maar wat mij wel... positief deed stemmen was, eerst leek hij heel veel pijn te hebben en dan als hij dan zat op dat draagberrietje, viel het precies wel qua pijn iets meer mee, maar ik ben natuurlijk ook geen
nee, ik was op psycho aan het kijken en daar waren ze aan het denken, misschien haalt hij de Interlands nog van eind maart, begin april, het is een Interlandperiode en dacht ik,
als het
niet.
Een scheur is in de enkel ligamenten, kan dat, hè, maar als hem iets gebroken heeft, ja.
Dan... Maar gebroken is zeker niet, dan zou hij veel meer pijn hebben, denk ik.
Ik nog heb mijn enkel gebroken op een voetbalveld. Je hoort het breken. Maar de pijn, eigenlijk relatief gezien, valt dat nog wel mee. Het is pas na de operatie ontwaken dat de pijn...
Hij zal nu een zwelling hebben. Die zal dat moeten wegtrekken waarschijnlijk. En dan gaan ze misschien een diagnose kunnen stellen. Maar dat is weken, hè. Misschien zelfs 2 maanden of zo.
Ik zeg het, in het beste geval lijkt me dat ook voor die Interland.
Nee, dat denk ik niet.
Het moet gewoon mikken op het EK.
Ja, beste geval half april, eind april. En dan is het seizoen misschien al gespeeld.
Ja.
Voor Barcelona. En dan gaat hij inderdaad alleen nog maar denken aan dat EK. Mm-hmm. En dan Pedri, dat was een spier. En hij zegt blijkbaar,
het is dezelfde
spier als waar hij al 3 keer Dan denk ik, ja, dat begint echt Arjen Robben-achtig. Of wie
dat is puur over belastingen. Ze ja. hebben toen, ja. dat
zelfs
seizoen...
een Real supporter ziet dat liever niet gebeuren.
Nee, ja, ik vind Peter een geweldige speler. En ik denk ook al aan het EK met Spanje.
Ja.
Maar nee, zo'n spelers als Frankie of Pedri, dan nee, dat is ik liever niet gebeuren.
Ja, hij was tot de zomer van 2021 nooit geblesseerd, Pedri. En dan heb je het seizoen 2020-2021, waar hij 72 wedstrijden in totaal heeft
73
gespeeld.
73 had ik zelfs gelezen, ja.
Ja, ik heb 72.
Met EK in Olympische Spelen.
Ja, ja, met alles in kluis, 72 of 73. Ja. En sindsdien heeft hij 9 verschillende blessures opgelopen en miste hij nu al 71 wedstrijden. Dus door die blessure. Ja.
Ik begin echt gewoon te vrezen voor de rest van zijn carrière. Dat gaat ook zoiets in zijn hoofd zitten. Elke keer als hij speelt, gaat hij denken, oh nee, ik mag niet hervallen, ik wil niet hervallen. Dat is echt heel erg eigenlijk. Maar ja, je denkt dan automatisch, dat komt door die overbelasting, maar misschien was hij gewoon al zo frail. Ja, tout court, hè. Zouden hem ook geen 70 matchen moeten laten spelen?
Het is niet dat hij een blessure verleden had in de jeugd bij Las Palmas, in tweede klasse, toen hij daar doorbrak. Dus het is pas door...
De opeenvolging van wedstrijden, ja.
Ik zie het heel negatief in qua... toekomst dan, want ik denk Alessio, als je er één moet uitpikken van de huidige minder presterende Barca-spelers in vergelijking met de gouden periode, maar is dat wel op stip met stip op één de beste speler toch, Peter?
Ja, ja, zeker ook intrinsiek. Allee ja, daarom denk ik gewoon, het is zoals gezegd, hè, van ja, voor wat gaat dat betekenen voor de rest van die carrière als het weer diezelfde spier is? Ja.
Dat zijn de... quadriceps, hamstring, dat zijn wel de gevoelige plekken. Heb jij ooit zware blessures gehad in je lopen?
Ja, eigenlijk voor mijn profcarrière heb ik de zwaarste blessure gehad. Mijn patellapees eigenlijk afgescheurd van mijn bot. Dus ja, welbekende Osgood Slatter gehad mijn hele jeugd. En op het moment heeft dat gewoon gelost. En ja, dat was eigenlijk toen ik 16 jaar was. Dus toen was er zeker nog geen sprake van profvoetballer te worden. Maar uiteindelijk is dat heel goed gekomen. Dat is ook wel een blessure na operatie, dat eigenlijk sterker is dan ervoor. Dus daar heb ik bijna geen last meer van.
Dat het voetbal onder Hein en nu onder Alexander Blessin is toch wel een high intensity. Dat zou toch op die dijspieren serieus wat druk moeten zetten?
Ja, dat zit zeker druk. Maar ik zeg het, voor de rest heb ik vorig jaar, 2 jaar geleden is nu ondertussen al in november, 1 keer een hamstringscheur gehad. Maar voor de rest heb ik nooit echt grotere spierblessures gehad. Tijdens mijn revalidatie had ik hier ook wel quadriceps, waar ik ook wel vaker terugkwam bij overbelasting. Dat wel zo het eerste is dat terug pijn begint te doen. Maar ja, dat is dan littekenweefsel of zo dat terug open gaat. Ja. Niks al te erg. Als ik nu zie hoe Pedri eraf gaat die wedstrijd, ja, hij trapt die bal en je ziet hem direct teken doen, ja, dat weet je ook gewoon.
En hij begint ook direct te huilen.
Ja, iedereen had toch echt met hem te doen.
Hij weet van, ja, shit, dat is weer dezelfde plek. Weer weken oud. Ja. Hoe kom je terug? Je hebt zo'n schrik dat je heel fragiel bent.
Hij zal nooit in zijn gewenste ritme raken daardoor, hè?
Nee, vorig jaar had hij maar een handvol wedstrijden. Ik 15, nu zit hij weer aan 13 of zoiets. Ja,
echt zijn stempel drukken. Sinds dat geweldige seizoen is het ook niet meer. Hè?
Er is een periode geweest dat hij terug een aantal wedstrijden aan elkaar speelde, dat hij echt terug sterk was. Ik herinner mij een doelpunt op Galatasaray ook, dat hij daar 3 man uitkapt mee in beweging. Dan dacht ik, ja, hij is bijna terug, maar dan niet veel later viel hij terug uit. En nu, ja, ik vond hem bijvoorbeeld gisteren ook niet waanzinnig spelen of zo. Dan vond ik Gavi op een bepaald moment, leek hem voorbij te steken qua belang voor de ploeg.
Ja, ook door, andere type wel natuurlijk.
Ook omdat Gavi nooit geblesseerd was en die loopt dan ook een heel zware blessure op. Dus, het is nu, ja, je kijkt
dus de volgende die geblesseerd raakt is Lamine Yamal.
Ja,
in diezelfde logica als die ook EK.
Gelukkig gaan ze daar voorzichtig mee om. Die start niet alle wedstrijden. Maar gisteren die Valdin eigenlijk de beste. Hè? Mm-hmm. Eigenlijk de beste speler van Barcelona.
Ja, absoluut.
Op dit moment samen met dan die andere jonge gast, centraal van achter, Cubarsi, die vond ik ook geweldig.
Ja, dat waren 2 lichtpunten eigenlijk gisteren. Ja.
Samen met Cancelo, ja. Dus 2 tieners en een huurling. Ja. Daar moeten wij het zo aan hebben nu op dit moment. Ja.
Ja. Maar het is ook wel een heel raar seizoen. Oké, je bent nog actief in de Champions League. Je maakt eventueel nog kans op een titel. Maar je weet ook dat de coach die er nu is, volgend seizoen geen coach meer is. Dat is ook bij Bayern het geval. Hoe moeten ze daarop reageren in die kleedkamer?
Bij Liverpool ook. Ja, geen idee.
Bij Liverpool is het wel anders, hè? Het is toch net iets anders, want je voelt... Het bestuur zou liever niet willen dat Klopp vertrekt. En in Barcelona en in München is het bestuur heel tevreden dat die beslissing genomen is. En stonden die trainers er waarschijnlijk niet 100% achter. Xavi misschien net iets meer dan Tuchel, maar...
ja, ik weet niet hoe de spelers daarmee omgaan. Ja, ik zou dat eens kunnen dubbelplooien.
Ja. Helemaal anders is.
Wat?
Ik denk wel dat het echt helemaal anders is, zoals de situatie in Barcelona met Xavi. En in Liverpool, ja, dat klopt. Ja. Zegt van, ja, het is mij eigenlijk gewoon te veel aan het worden, dat die spelers echt wel iets hebben van, oké.
Die smijten zich nog, denk ik.
Ja, die smijten zich nog. Misschien nog extra, voor te zeggen, want het is de laatste keer tegen Xavi was dan... Allee, ik denk ook niet dat Xavi die beslissing had genomen, moest het echt supergoed zijn gegaan.
Ik weet niet, ja. Ik blijf dat zo gek vinden. Vorig jaar is het ook met die ploeg kampioen geworden. Ik bedoel, ik kan me niet inbeelden dat die spelers echt iets tegen Xavi hebben of daarop uitgekeken.
Nee, dat denk ik ook. Ik denk eerder dat Xavi zelf is die zoiets heeft van... Ja, ik ben hier echt een clublegende. En ook gewoon van, als het niet goed blijft gaan... Ik denk dat hij gewoon zijn status als clublegende en zo, dat hij daar niet...
Stiekem op de brandstapel gegooid zou worden. Ja, dat is natuurlijk het gevaar met van die legendes. Voor mij kan Xavi niks verkeerd doen. En veel mensen vinden dat ik die veel te veel verdedig nu in zijn trainerschap of in zijn periode als trainer. Maar dat is omdat je die natuurlijk als speler zoveel ongelooflijk goede dingen hebt zien doen voor die club.
Maar hij heeft ook geen enkele medestander meer van vroeger die met hem de kleedkamer heeft gedeeld. Hè?
Ondertussen niet meer. Nee.
Dus... Ja, ik snap
maar
wel dat...
het respect van die andere jongens die uit La Masia komen voor het figuur Xavi moet toch enorm zijn?
Ja, maar dat zijn er twee, hè. Allee, ja.
Trouwens, Sergio Roberto zit er nog.
Ja,
hij wordt vergeten.
Ja, hij vergeten, inderdaad. Ja. Maar ik bedoel, een João Felix, om er maar eentje te noemen, of een Jules Koundé, zouden die echt zoiets hebben van, oh, ik ga me nu dubbelplooien voor die Xavi, omdat dat zo'n geweldige speler was vroeger. Als die weten van, ja, binnen enkele maanden is hij hier toch weg en staat er iemand anders voor die dugout.
Ja, ik heb geen idee. Maar ik vraag me echt wel af wie er ook komt of wat de opvolger van Xavi ook zal doen. Zit daar veel meer in die ploeg?
Ik denk dat wel, want we hebben daar dikwijls discussies over. Er is toch genoeg kwaliteit
als
om
iedereen,
beter voetbal te brengen dan Xavi in zijn tweede campagne.
Maar nu straks speel je terugmatch tegen Napoli en uw beschikbare middenvelders zijn Gundogan, Christensen en Sergio Roberto.
Romeo niet vergeten.
En Romeo, sorry. Ja, voilà. Maar daar zit hij.
En daar
moet je dan in de knock-out fase van de Champions League cruciale match mee gaan spelen. Dat is gewoon onvoldoende.
Ja,
als iedereen fit is, ben ik akkoord.
Er is pech mee gemoeid, maar toch vind ik het nog altijd.
En ik blijf erbij. Vorig jaar kampioen tegen Real Madrid. Hè, dezelfde competitie. Dat was ook Real met 10 punten voorsprong. Ik moet dat hier elke keer zeggen bijna, maar dat was ook Xavi. Hè?
Ja,
en dat was
niet vergeten,
zonder missie en zo. Alleen heeft het toch gedaan. Dus.
Maar goed, er komt een opvolger. Hè? Wie zou voor jou de ideale opvolger zijn?
Blessing.
Dan zou het wel een heel ander voetbal zijn, denk ik. Nee, ik weet niet.
Ik hoorde Deco wel zeggen dat we moeten afrekenen met het verleden. En hij hintte zo precies naar, we moeten een ander soort voetbal gaan brengen.
Van mij mogen ze ook afrekenen met Deco. Hè?
Ja.
Dat is ook het verleden, hè, Deco. Dus.
Ja, en dat is vooral de reden dat het zo botst, denk ik, met Xavi.
Best politiek allemaal.
Ja, en ze hebben ook een totaal andere voetbalvisie. Deco heeft er ook wel voor gezorgd dat er een bekende Portugese makelaar ineens een vaste voet tussen de deur heeft.
Ik denk, als al die jonge gasten die er nu de voorbije jaren zijn ingekomen, allemaal fit zijn en nog stappen zetten en zo, dan heb je op termijn toch terug een leuke ploeg, mits wat goede gerichte transfers.
Ja, maar ik denk dat er wel trainers, ook al heb je de financiële situatie die niet rooskleurig is, toch staan te springen om over te nemen. Er wordt gefluisterd dat Hansi Flick al eventjes Spaans aan het leren is, dat eventueel een optie is. De laatste naam die ik nu hier ook heb horen vallen, is Roberto Martinez. Dat zou...
Speciaal.
Zou dat een geslaagde zet zijn volgens jou, Henrik?
Nee.
Nee?
Nee, ik denk het niet. Nee.
Het is wel een politieker, hè?
Jawel.
Dat zou
misschien in dat politiek zou je wel goed zijn, maar...
Denk eerder...
Hij zou de media wel...
Ja. Dat zou in de toekomst misschien nog een perfecte voorzitter van Barcelona kunnen zijn. Hij is een Catalaan, heeft weliswaar geen verleden bij de club, maar...
Als hij nu het EK wint met Portugal, dan zie ik Barcelona nog zo stom om dat te doen.
Ja, stom. Wie weet lukt dat, hè. Alleen is het moeilijk om een bondscoach als een goed voorbeeld te gebruiken voor hoe het moet in een club, want dat is toch totaal anders.
Maar hij heeft wel clubs gehad.
Oké, maar dat is van Everton geleden.
Hij heeft de beker gewonnen met Wigan.
Ja, maar dat is al 13 jaar geleden ondertussen. Hè? Wigan Athletic. En met Everton was het ook geen grandioos succes. Hè? Dus,
ik weet het echt niet wie dat...
Ik denk toch dat Barça hoger moet maken dan Roberto Martínez.
Terugkeer van Pep.
Dat zou ik...
Ja, daar zitten veel Barça-fans op te wachten. Maar
zou die ook niet schrik hebben om dan zo...
Zijn legacy te tainten.
Ja. Stel dat die nu komt en die wint ook geen enkele trofee. Dan is hij ook zo van,
langs
je kunt
de andere
het alleen
kant,
maar met een goede ploeg.
Ja, dat is
het
zeker
gevaar,
wel.
Hè?
Dat is het gevaar. Maar langs de andere kant denk ik ook misschien voor hem, als hij nu de Champions League met City boot kan winnen, dat hij zegt van, ik ga mezelf nog eens echt uitdagen. voor de club van mijn hart, toch?
Ja, hij heeft de Champions League nu net gewonnen. Hè? Dus het enige wat hem nog moet doen is de quadruple, hè, denk ik, Pep Guardiola. Dus.
Wel, als hem die wint en dan zegt hij van nu ga ik me echt bewijzen. Ja. En ik ga bij een zwalpend Barcelona.
Het is jammer dat er geen Liga-beker in ons land is, anders konden jullie ook de quadruple winnen dit seizoen. Hè.
Ja,
het zijn al genoeg matchen. Ja.
Ik denk dat ze al blij zouden zijn met ene prijs. Ja, ja, kijk, vraag welke prijs zou je eigenlijk het liefste winnen?
De ja, de titel. Hè.
Ja, die andere twee.
Ja, nee, de beker. Allee, we staan in de finale, dus die willen we nu ook heel graag winnen. Maar ja, ik denk ook zeker in de ploeg, zo voor het seizoen begon, dat echt wel zo was van ja, de titel.
Titel,
de
titel. Ja.
Maar ja, natuurlijk, ja, die beker.
Conference League, ja.
Conference League.
Kan toch of niet?
Ja,
als je zo naar die ploegen kijkt, denk ik alleen Aston Villa. Dat is echt wel... Daar moet je echt wel
hopen. Ze moeten eerst nog verder badgen.
Ja. Ja, uiteraard. Er zit een goede ploeg
om
in.
Om even een bekende trainer te quoten. Partido. Hè.
Maar ik begrijp Koen wel, als ze Frankfurt hebben uitgeschakeld, denk ik, de overgebleven ploegen, die kunnen ze ook wel aan.
Dat is waar. Ja, ik denk dat je alleen Aston Villa boven Frankfurt kunt zetten. Dus als je... Ja. Maar ja, je zit dan op drie fronten actief. Ergens die finale valt daartussen in de play-offs. Je hebt dan al die play-off matchen.
Ja, we waren eigenlijk wel over Barcelona.
Sorry, ja, maar ja, dat was afgerond. Dat was afgerond.
Nou, jij willen gewoon zo snel
doen. Kijk. Enrico is tenminste bezig met het scenario. Hij zegt Unai Emery misschien als opvolger van Xavi.
Doe toch niet.
Zie ik ook al wel verbrand aan de absolute top. Als ik Arsenal er even als Arsenal-fan bijreken en PSG.
Dat kwam door Arsenal.
Ja.
Ik weet niet. Ik
denk dat Emery een onderschat trainer is, echt waar. Ook een visionair, tactisch, geweldig. Qua voorbereiding, fenomenaal, echt een freak. Mm-hmm. Maar ik denk de druk van Barcelona...
Ja. Ik denk ook, zoals
hij is
nu
al
Emery...
bijna de helft van zijn haren kwijt. Hè.
Ik vind dat nu bijvoorbeeld Ernesto Valverde, dat werk dat hij doet bij Athletic Club, is fantastisch. Ja. Ik zou dat niet
staan. Was bij Barça niet zo slecht.
Nee, dat was niet zo slecht, maar ik denk dat het toch allemaal... is toch ontslagen op een moment dat je denkt, ja, waarom eigenlijk? Maar dat is toch nog helemaal anders. Hè? Pep Guardiola heeft dat ook gezegd, niet voor niks. Het is ontelbaar veel keer zwaarder om trainer te zijn van Barcelona en van Manchester City. Of dan eender welke ploeg in de wereld.
Maar ja,
omdat daar gewoon...
De pool van trainers wordt dan wel heel klein. Want welke trainers zijn er dan nog over die druk zouden aankunnen?
Nu Alessio Pep heeft aangehaald. Pep, begin ik ook te hopen dat die mens zich nog eens wil uitdagen.
Dat lijkt me echt wel zeer optimistisch dat hij dan... Ja,
maar misschien nog niet volgend jaar, maar dan zo het jaar nadien of zo. Die ziet toch ook die jonge gasten die doorkomen? Maar,
meer zo in een soort sportief directeurrol, als ook zo de vader van La Masia, zo het overkoepelende. Dat zie ik Pep nog wel doen. Maar...
En zou Iniesta een goede trainer dan?
Dat is misschien nog niet eens bezig met zijn trainersopleiding, dat weten we niet.
Of Messi, wie weet.
Thomas Vermaelen.
Thomas Vermaelen.
Die kan dat, hè. Zou ook nog aanvaard worden, omdat hij daar een verleden heeft.
Dat was nu niet de meest succesvolle periode. Het
zou wel een fenomenale stap zijn.
Ik denk ook niet dat ze snel nog zo'n ex-speler gaan nemen.
Maar stel je voor, Vermaelen van de nationale U18, waar hij de assistent is van Pocconioli, en van de nationale U20, ineens naar Barcelona.
Waarom geen de twee meest succesvolle periodes nu waren toch net ex-spelers? Dat was Luis Enrique, die pakte treble, en Pep.
Ja, maar dus met Xavi nu.
Ja, dat is ook wel een andere era.
Ja, die hadden Messi. Ze hadden allebei ook Xavi en Iniesta. Dus ja, dat is
Busquets.
En Busquets.
De goede Busquets. Ja.
Is Marquez niet de grootste kandidaat voor volgend jaar?
Ja.
Ja, waarschijnlijk.
Ik denk dat hij zo voor zijn beurt gepraat heeft en dat dan weer al niet goed gevallen is bij de achterban. Ja. Een soort potenzagerij werd hem dan wat verweten.
Maar ik wil ook nog één uitspraak intrekken, nu met wat er is gebeurd. Ik heb gezegd, Barcelona kan de Champions League winnen. Ja. Want ik zei, Pedri, Gundogan, Frenkie, dat is... Ja,
het beste middenveld.
Potentieel, op een goede dag kunnen die van elke andere ploeg het middenveld domineren. Maar ja, nu trek ik dat in, want ja... Ze kunnen met wat ze nu nog hebben ter beschikking, kunnen ze niet de Champions League. Kunnen ze er zelfs al uitvliegen, even thuis tegen Napoli.
Iets dat ik nu net verzonnen heb, maar was ze... Probeerde Xavi dan met Christensen. Nu valt er weer een middenvelder uit. Moeten ze Koubarsi niet gewoon naar dat middenveld?
Ja, ik weet
het wel. Hij loopt in alles. Hè?
Ja. En dat was de enige die linies kon overslagen met een inspeelpas over de grond. En die jongen is 17 jaar. Net 17 jaar.
Dus eigenlijk moeten we dan achterin. Baldé is ook gekwetst. Dus wie zetten we links?
Ja, Cancelo. Hè.
Cancelo links tegen zijn voet. Want hij is eigenlijk beter tegen zijn voet op links. Mm-hmm.
Vind ik
kan
wel.
Je ook wel een beetje over meespreken. Soms denk ik toch.
Maar ik vind zeker bij Cancelo ook wel het geval.
Ja. Dan zitten we rechts. Eindelijk is gewoon rechtsback Sergio Roberto.
Nee.
Niet meer Koundé, niet meer Araujo. Want je voelt aan alles dat die daar niet willen spelen. Dus die moeten gewoon centraal naast elkaar staan.
Araujo moet centraal naast Koubarsi, vind ik.
We zetten Koubarsi al in het middenveld, hebben we juist besteld.
Ah ja, die schuift door.
Ja, ja.
Dus Koundé, Araujo en dan rechtsback.
Of Inigo Martinez, Araujo.
Ja, nee. Nee, het is ook gewoon pijnlijk dat er, ja, dat je enige rechtsbak, linksbak, een beetje zoals de Kuiper bij Club Brugge, die tegen zijn voet moest staan vanaf dat er één blessure is. En ik vind dat nu bij Barça ook. Ja,
maar dat is dan een linkspoot die rechts moet gaan staan. Ik heb altijd het gevoel dat dat sowieso moeilijker is dan een rechtspoot die links...
Ik denk gewoon dat dat minder gedaan wordt. Ja. Dat het minder vaak voorkomt, want ik vind dat... Nu, Maxime Kuip, dat hij het wel, daar wel goed heeft gedaan altijd. Dus.
Offensief maar, zeker.
Die leek wel bevrijd nu van het weekend dat ze hem nog eens een keer geliefkoosde voor hem mocht spelen.
Ja, ja. Maar dat is, ja, eigenlijk zegt dat wel genoeg over Barcelona. Dat ze gewoon, ja...
Ja, die spelen met een centrale verdediger.
Ze hebben Cancelo, die eigenlijk beter links is gewoon. Mm-hmm. Dus ja, ze hebben eigenlijk gewoon geen rechtsachter. Dus... Ja.
Nog niet.
Hopelijk kijkt Deco ook.
Maar goed, als jij kunt kiezen tussen Castromontes of Koundé op rechtsback, dan is de keuze toch snel gemaakt, hè?
Oeh, dat vind ik een heel gemene vraag hier. Ik vind dat Koundé dat niet heel slecht doet, maar ik heb liever een echte rechtsachter op rechtsachter. Ja.
Ah, het is zo het systeem, dat, helemaal systeem, allee, dat Barcelona speelt en het voetbal dat Xavi wil brengen, ik denk toch ook... Die kan toch ook niet tevreden zijn met een centrale verdediger als rechtsachter. Nee. Denk ook dat die toch...
Ja, die wil iets anders brengen. Hè, ja. Die wil dat zijn een bak, echt gewoon een buitenspeler. Die
Ja, goed, ja. Langs de andere kant heb je dan ook wel... alleen defensief. Ik heb ook al een matchje gezien dit seizoen van Barcelona.
Ja, de nulhouden hebben ze nu gekund.
De restverdediging is vaak onbestaan.
Tegen Granada.
Ja.
Dat ze daar 3 goals krijgen. Dan denk ik van...
Ja, of die match tegen Girona, dat ze er nog 4
of
pakken.
Of Villarreal, hè, waar de laatste match voordat Xavi zijn afscheid aankondigde.
3-5.
Zerlot, wat hij daar gewoon kreeg van ruimte. Allee, die had er eigenlijk nog 4 meer kunnen scoren. Dat is niet normaal.
Maar ze proberen dat nu wel een beetje op te lossen, vind ik. Ook met Koundé en toch iets meer restverdediging. Maar bijvoorbeeld die match op Napoli, waar ze dan niks weggeven. De eerste kans van Napoli is dan ook goal. Mm-hmm. Dus ik gisteren ook heel veel schrik voor op Athletic Club, dat er dan zo 1 kans ging komen voor...
Ik dacht, ze brengen Buffalo de Guernica, de bebaarde Villa Libre. Ik denk, ja, die gaat zich gaan poppen tot matchwinnaar door een frommel goal van Jewels te scoren, maar het gebeurde niet. Dus ze kunnen de nul houden. Misschien is dit het kantelpunt in het seizoen, hè, Koen?
Ja, ik weet het.
Heb jij schrik trouwens voor, het is nu niet komende week, maar de week erop.
Napoli?
De thuismatch tegen Napoli.
Ja, als ik die heenmatch heb gezien, zouden ze daar geen schrik van mogen hebben. Napoli was verschrikkelijk slecht, maar die winnen dan van het weekend van Juventus. En Barcelona...
Ook niet echt helemaal geweldig.
Oké, maar Barça verliest dan... Hè,
de jongen in België dat erin komt, veroorzaakt de penalty, wordt dan weer gewisseld.
Dat was heel raar management, vind ik dat trouwens. Ja. Die jongen zou wel gebroken zijn.
Ja, zeker. Hij wordt nog in de 90ste terug.
Ja, hij stond er 14 minuten van, op of zo. Hè.
Waarom zelfs?
Allee, maar hij de fout had.
Ja, dat weet ik.
Maar in de 90ste minuut.
Ja, dat is Allegri heeft die mens kapot gemaakt.
Geeft hij na de match, leest hij dan de levite, heeft hij dan een uitbrander, maar haalt hij er niet terug af. Dat heeft hij niet kunnen zien. Maar wat, ik heb schrik voor die match. Ja. Waar ik nooit had gedacht na die heenmatch, maar nu zouden er kunnen uitvliegen. Ja.
Goed, zullen we overgaan naar de zaterdagwedstrijd van de afgelopen speeldag?
Valt daar iets over te vertellen?
Dus Valencia-Real Madrid 2-2, een mooie affiche. Voor de match ook een mooi eerbetoon voor de slachtoffers van die verschrikkelijke appartementsbrand in Valencia-stad. En Los Che doen ook weer een gooi naar Europees voetbal. Dus op voorhand wist je wel dat Real het niet gemakkelijk zou hebben in die wedstrijd. Maar eigenlijk het sportieve, de goals... Die verdwijnen in de marge door El Escandalo. Hè. De scheidsrechter genaamd Jesus Gil Manzano, die nam daar een heel rare beslissing. Nam ook gewoon de hoofdrol op zich. Ik wil even de Real supporter in ons midden aan het woord laten. Wat een klucht, mogen we dat zeggen?
Ja, was woedend. Maar, ja,
afstandsbediening
ik
vind... naar de
VV? Nee, dat is gelukkig niet. Maar het was heel raar. Net na de match liet ze dan een beeld zien. Hij ging met zijn fluitje naar zijn mond.
En dan wacht
hij
seconden,
kijkt naar de fase, hij wacht dan nog. En dan, net op het moment, als de voorzet wordt gegeven, fluit hij dan toch.
Ja, ik heb dat ook dat bekeken, vond ik heel vreemd. Ik denk dat dat is omdat Hugo Duro, de spits van Valencia, dan op dat moment tegen hem aan het zeggen is, je moet afluiten. En daarom wacht hij 2 seconden, omdat hij verrast is dat hij zo verbaal agressief naar hem toe komt. Maar hij blijft wel constant naar de fase kijken.
Ja,
dus dan
daarmee
denk ik, waarom,
dat heel vreemd is.
Als je inhaleert om te blazen, kun je ook gewoon even niet... uitblazen of je fluit uit je mond halen en dat gewoon inhouden. Dus het was super bizar om te zien. En ik snap ook dat ze bij Real woedend zijn, eerlijk gezegd.
Maar op zich, ik vond dat ze niet heel goed waren in de wedstrijd. Dus 2-2 was wel een goede uitslag. Maar ja, dat is echt gewoon een heel gek moment. En dan om achteraf nog rood te geven aan Bellingham.
Ja,
dat slaat wel
die alles. Die mis je ook in de volgende wedstrijd natuurlijk. Ja.
Dat is belachelijk.
Hij is niet meer zo braaf als we dachten, want het was de absolute gentleman. Maar ja. Eigenlijk zei hij niet zo heel veel.
It was a fucking goal.
The fucking ball was in the air of zoiets.
Ja, dus... Ja.
Maar ja, heeft hem dat begrepen, de scheids?
Ja, het stond letterlijk zo in het scheidsrechterrapport. Dus zijn Engelse bewoording stond daarin.
Ja.
Wat ook heel opvallend was in dat scheidsrechterrapport, daar stond wedstrijdminuut 999 rode kaart voor Bellingham. Maar dat is blijkbaar afgesproken bij de refs, dat als er dus een rode kaart getrokken wordt, niet als de klok loopt, dus ook niet in de toegevoegde tijd, maar dus na de eerste helft of voor de match of na de match, dan schrijven ze daar in het wedstrijdrapport 999 achter. Dus hij zal misschien enkele wedstrijden moeten brommen, maar hoe heb jij dat als Barca-supporter beleefd? Want...
Ja, ik vond dat ook wel ongelooflijk natuurlijk. Maar Manzano had gewoon moeten afluiten op het moment dat die corner wordt afgewind. Want de bal gaat naar de zijlijn en dan komt... Was Brahim Diaz die aan de bal komt? Wie trapt de voorzet?
Brahim Diaz.
Ja, daarvoor ze zijn even in balbezit en ze lopen weg van de goal, hè? Die van Real. Ook op dat moment. Dus
dat is een corner, die wordt weggetikt of verlengd.
Voor de tweede bal wordt opgeraapt in de hoek van de rechthoek. En dan lopen ze eigenlijk weg van de goal voordat Brahim Diaz die ervoor
dan afblazen. Ja. Dan was niemand.
Maar dat was dus geweest. Op het moment dat hij...
Want ik had er dan ook iets over getweet en hij reageerde bij Barca-fans. Ja, maar in de eerste helft gebeurde niets gelijkaardigs. Ja,
Valencia-fans ook, hè.
Ja, Valencia-fans ook, ja. Dan dacht ik, ja...
Dat heb ik bekeken.
Niet helemaal hetzelfde. Want één, dat was geen doelpunt. Twee, dat was geen handspel van Carvajal. En drie, die stond gewoon al stil. Die deed niks meer. Mm-hmm. Die spelers van Real deden niks meer. Nu, die spelers van Valencia, die gingen echt nog mee in duel. Mm-hmm. Die wouden echt nog... Die hadden nog niet helemaal door dat er gefloten was. Want één verdediger, die klopt zelfs op de grond.
Ja, die was heel kwaad.
Die was kwaad omdat ze nog een goal hadden geslikt.
De derde blazen van de fluit, wat altijd standaard is bij het afluiten van de eerste of tweede helft, gebeurt ook echt letterlijk nadat de bal tegen de touw hangt. Nadat Bellingham hem...
Eerste fluitsignaal is...
Tijdens de voorzet. Net als die vertrokken. En dan 2-3, nog daarna. Dus ja, dat is logisch. Hè?
Langs de andere kant, ik denk dan altijd, moest dat nu bij Barça gebeuren, zou ik ook niet te veel zagen. Want die worden, ja, in verhouding, die twee clubs, sorry, die worden meer voorgetrokken dan die andere clubs. We hebben het hier vorige keer over
dan de klucht. Zeg maar.
De klucht van Almeria gaat op Real. Die zijn er echt zwaar bestolen. Dit is nogal eens gebeurd trouwens in een match van Real Madrid tegen Malaga lang geleden. Dan was Malaga bestolen, dus... Ik vind het altijd zo gevaarlijk om dan als Real-supporter te veel te beginnen zagen. Of als Barca-supporter, als er zoiets gelijkaardigs gebeurt. Ik was natuurlijk blij.
Want ik dat is altijd op het moment zelf natuurlijk.
Ik dacht dan
nog, we kunnen iets aan die achterstand...
Morgen winnen in San Mamés, wie weet. En het is 6 punten. Maar ja, het zal aan het einde van de rit niet veel uitmaken voor Real, denk ik ook. Dus,
Als we toch over het sportieve even babbelen. Een oude bekende van jou, die scoorde de tweede goal voor Losje. Roman Yaremchuk, zijn derde La Liga-doelpunt dit kalenderjaar. Hij begint eindelijk een beetje zijn draai te vinden. Ik zei het net, je kent hem, je hebt er de kleedkamer mee gedeeld. Verbaast het je dat hij het de jongste seizoenen toch wat moeilijker heeft?
Goh, eigenlijk niet. Want ik kende hem van in Gent en daar heeft hij ook wel zo een paar moeilijkere periodes gehad. Dus ik denk vooral puur kwalitatief en zo. Ja, echt topspits, kwaliteit om echt, zelf in La Liga echt een topspits te zijn. Maar vooral mentaal, denk ik. Hè. Vooral mentaal.
En is dat dan aan zichzelf twijfelen? Of?
Ja, ik denk het. Aan zichzelf twijfelen. Natuurlijk, ja, die oorlog in Oekraïne. En ik denk dat we daar ook niet te licht moeten overgaan voor zo'n speler. Die daar toch echt wel mee bezig is. Dus dat zal mentaal ook niet geholpen hebben. Maar ja, ik weet nog, toen hij in Benfica zat, was onze diëtist eens gaan kijken. En die wedstrijd had hij ook gescoord. En de wedstrijd daarna had hij dus de diëtist gezegd van ik zou willen dat je terugkomt. Echt gewoon
bijgeloof.
Voor dat goed gevoel, bijgeloof of mentaal van...
Dus hij had al vliegtuigtickets betaald en al.
Ja, ik weet het niet, maar zo heb ik het toch gehoord. Van, dat ze hem dan zeiden van... Ja.
Maar op training wel een van de beste wat je ooit...
Zelf op training. Soms gewoon twijfel. Als een training is dat de ballen erin vliegen, dan vliegen ze er allemaal in. En als de eerste 2 of 3 worden gemist, dan... kunnen ze ook wel eens allemaal gemist worden. Snap je? Dus nee, ik zeg het, hij is groot, sterk. Nu nog niet echt zo'n target type, maar toch wel met zijn lengte vooral toch sterk. Vaardig, technisch heel vaardig en vooral ook heel snel. Hè, want,
voor u mag hij in Valencia blijven. Het is niet dat je nog naar Brugge moet terugkeren. Dan
ik zeg het, het zou zomaar wel kunnen. Allee, het zou mij ook helemaal niet verbazen, moest hij nu volgend jaar terug in Valencia blijven en daar dan gewoon 10 of 15 maakt in La Liga. Dat kan zomaar. Dus nu hoop ik ook gewoon met tegen Real te kunnen scoren. Dat geeft toch ook een extra boost dat hij misschien terug vertrokken is. Want ik gun het hem ook wel.
Ja, want het is op zich wel een goede jongen. Hè?
Ja, heel goede jongen. Ja, zeker en vast. Daarom zeg ik ook, want het is ook wel iemand die daar echt mee in zit met wat er in zijn land gebeurt en zo.
Oké.
Okay. Goeie assist ook van Carvajal, hè.
Ja, ja, perfect tussendoor gespeeld.
Ja. Maar goed afgewerkt, ja. Allee, rond de keeper in.
Ja, ja.
Binnengetrapt.
De eerste was ook een beetje geluk. Op,
ja. Dus, Vinicius Junior, van een heel goede jongen naar nog een goede jongen, hè. Van karakter. Vinicius Junior scoorde ook 2 keer. Bij de eerste, frommel goal een beetje, steekt er dan zo zijn vuist in de lucht. Alla, ik weet niet, ja, jij bent hier de sportgeschiedkundige, hè? Weet je waar ik op zinspeel?
Ja, de Black Lives Matter of Black Power Group.
Black Lives Matter, dat bestond toen nog niet natuurlijk. Ja.
Oh,
Black Power Salute van, moet ook spieken, Tommy Smit en John Carlos op de Spelen van Mexico 68. En dat was atletiek, hè? Podium. Zij stonden op 1 en 3, denk ik, en arm in de lucht. Andere tijden uiteraard, maar je weet wel waarom Vinicius het deed, hè, omwille van wat er vorig seizoen gebeurd is. Maar ik stel me dan de vraag, hè, ik snap de symboliek, ik snap dat je het wil doen, maar moet dat dan bij zo'n lelijke goal, zou je dat dan niet gewoon beter sparen voor
goal is goal?
Dat maakt niet uit.
Ik denk dat hij dat ook gewoon in zijn hoofd zo had van, als ik vandaag scoor, dan weet ik wat ik ga doen en dan maakt het hem ook niet uit. Ik denk niet dat hij dan, als hij toch scoort, hij die reflectie gaat maken van, oef, het was misschien een lelijke goal. Ja. Het misschien maar beter.
Hij scoort wel nog een tweede keer. En dan moest Brian Diaz hem echt wel tot kalmte bedaren. Want daar was hem weer. Hè. Het publiek aan het opnaaien, aan het opjutten. De Valencia-fans die gefrustreerd waren over het feit dat er zoveel kritiek was op die scheidsrechtelijke beslissing van dat affluiten. Hè, in het voordeel van Valencia zei van, ja, maar ja, je moet ook wel tweede keer geel geven aan Vinicius op dat moment. Maar dat denk ik dat Jesús Gil Manzano absoluut wou vermijden. Hè.
Ja, hij had de match al niet onder controle. Als hij daar, daar rood had gegeven, dan Vinicius
in dat stadion.
Ja, ja.
Dus ik snap wel dat hij daar dan mee wegkomt, maar het blijft wel een probleem. En als Real supporter denk ik ook wel dat je daar altijd schrik voor blijft hebben.
Ja, je verwacht altijd dan die tweede geel eigenlijk. Hè. Maar ik vind dat hij het recht heeft om dat te doen. Mm-hmm. Want hij heeft ook weer racistische uitspraken.
Van een kind. Ja, een kind. Ik heb dat beeld ook gezien. En wat ik dan nog het ergste vind, dat was een kind van 7 jaar of zo.
Ja.
Hè? Dat dus mono schreeuwde, een paar keer achter elkaar. En er was een andere op de tribune die dat dan aan het filmen was. Maar dat kind zat op de schoot bij de mama. En die mama zag dat er gefilmd werd. Is het toch niet een filmpje aan het maken? Dat ik denk, ja, maar dat is hier niet het belangrijkste, mevrouw. Uw kleine is gewoon verschrikkelijk gedrag aan het vertonen. Of dat hij nu gefilmd wordt of niet, daar moet jij je mee bezighouden. Dus,
waarschijnlijk deelt die mama die vreselijke gedachten. Want van waar zou die kleine dat hebben?
Ja,
dat is waarschijnlijk het probleem.
Appel valt niet ver van de boom. Dan.
Dat denk ik, ja.
Het probleem in Spanje is dat er gewoon heel veel alledaags racisme is. En dat is daar zo in gebeurd dat zij beseffen dat niet. Als ze dat
het is
roepen.
Niet alleen Valencia-supporters.
Nee, het is
de Valencia-speler die gehuurd wordt van Real, Peter, die ook nog een goede kans had in die wedstrijd. Ja. Die heeft zijn social media accounts afgesloten omdat er
Real te veel supporters.
Racistische agressie naar hem gestuurd werd op social media. We hebben het ook in ons land trouwens. Tolu.
Ja.
Rokodari heeft ook verwensingen gekregen die op niks slagen en die ook gewoon niet toegestaan zijn. En Kaarsen Genk gaat er nu ook een onderzoek naar voeren. En dat vind ik wel heel goed. Maar inderdaad, het blijft toch ook wel rond die affiche en rond het Spaanse voetbal hangen. En dat is ontzettend jammer dat dat in 2024 nog kan. Het is misschien een raar bruggetje, maar ik wou toch ook de vraag eens stellen. Als ik aan Vinicius Junior denk, en ik ben grote fan, hè, en ik vind ook dat gedrag, dat mannetjesgedrag dat hij heeft, ik vind dat wel...
Burgess?
Nee, ik wil niet naar Burgess. Ah, nee, totaal niet. Ik wil eigenlijk niet naar een huidige ploeggenoot van u, maar eentje waar je vorig jaar mee hebt gespeeld. Gift Orban. Is dat zo wat vergelijkbaar qua karakter, denk ik?
Goh, ik nu ik er zo bij nadenk, zie ik wel een paar gelijkenissen. Maar ik denk, het is moeilijk om te oordelen. Ik ken Vinicius ook niet of zo, maar ik denk misschien dat Gift echt in C nog wel beter karakter heeft.
Ja, dat
er minder kwade echt, bedoelingen bij zit. Ik denk dat er als Gift stommiteit uithaalt, dat er eerder niet over is nagedacht of zo. Bij Vinicius heb ik wel meer het gevoel van, het is allemaal wel beredeneerd. En
lijkt het dan niet een beetje op Cristiano Ronaldo, Vinicius ook wel zo? Wilde tonen, zichzelf het borst kloppen en daar ook echt wel motivatie uit.
Wat zei die vorige keer? Ik ben de beste.
Ja.
In de match tegen supporters.
Vond dat wel cool. De actie uiteindelijk
ergert
niet helemaal geslaagd.
Ergert jij je eraan, of niet?
Ergens niet, want ergens denk ik ook gewoon van, misschien heeft hij misschien niet recht om te doen of zo, maar
hij heeft wel een punt, hè?
Ja, hij wil zijn punt gewoon maken.
Ja, ja, ja. Daarom en mocht niet onderschatten, zo'n gasten trappen dat die moeten incasseren. Hè?
Ja, maar dat hebben we het al over gehad. Dat hebben Messi en Hazard ook. En die gaan nooit zo doen. Dat is gewoon karakter.
Dat is karakter,
maar,
ja.
Stel dat Cristiano Ronaldo zo'n type voetballer was. Want Cristiano Ronaldo is een machine. Maar je kan hem qua voetballend vermogen of qua stijl van voetballen niet zo vergelijken met Vinicius. Maar stel dat hij dat type was die dat altijd de één op één zoekt en heel te terugdraait en opnieuw begint te dribbelen en er heel veel plezier uit haalt om iemand tureluurs te dribbelen. De jonge Cristiano wat dan.
Ja, wel. Ik wou zeggen, bij Manchester United dan.
Ja, maar die kreeg ook waarschijnlijk meer tikken. En ik denk, het karakter waar Cristiano zich in heeft ontplooit, wat ook echt een alfamannetje van je welste is, ik denk dat hij wel zou reageren mocht hij zoveel stampen krijgen als Vinicius en als Messi. Hij zal daar ook wel veel hebben gegeven.
Ja, maar ik vind Ronaldo ook geen toonvoorbeeld van nou, dat is een goed karakter of zo.
Nee, maar ik, ja.
Maar er zijn mensen die daar fan van zijn, hè? Dat is gewoon een kwestie van smaak. Hè?
Maar ik denk zelfs
ik ben daar geen fan van.
De mensen die fan zijn van het karakter van Ronaldo zullen nu toch ook wel denken, allee, zijn gedrag nu in Saudi-Arabië.
Ja, dat is niet gewoon zielig te worden. Ja. Zelfs altijd je fan van Ronaldo. Zou
zich omdat ze dan weer al Messi aan het skanderen zijn.
Ja, dan is je gewoon een triestig figuur. Ja. Hè? Allee. Pas op, ik schat de kwaliteiten van Ronaldo enorm hoog in. Hè. Dat is misschien wel de op één na beste voetballer van deze eeuw.
Maar ik zie Vinicius dat bijvoorbeeld binnen 10 jaar of 15 jaar ook wel doen als ze dan Haaland naar hem roepen of zo. Hè.
Ja, wel. En omgekeerd niet, denk ik. Ik denk dat zo Haaland en Mbappé dat volgens mij dat minder hebben. Mm-hmm. Want tussen die drie gaat misschien wel gaan de komende jaren voor wie wint Ballon d'Or en zo. En dan vind ik Vinicius toch zo het meest vervelende mannetje, ja. Maar ja,
en dat zal hem ook punten kosten.
Geweldige voetballer. Dat weet ik niet. Ronaldo heeft ook 5 ballen door.
Ja, maar ik denk wel, als je ze nu naast elkaar zet, die 3, en als er gaat gebeuren wat iedereen verwacht dat er gaat gebeuren, Kylian Mbappé naar Real, dan gaat die toch gewoon al die ballen door winnen.
Mbappé?
Ja.
Ja, ik verwacht nu wel dat tussen Mbappé
en Vinicius zal altijd derde zijn, denk ik dan.
Ja, dat is de Neymar van zijn.
Ja, zo. Ja.
Een hele goeie, maar net niet bij de beste 2-3 van de wereld. Ja. Pas op een goede dag.
Ancelotti zei een paar weken geleden, Vinicius is de beste ter wereld. Maar hij zei erachter wel, als hij zijn manieren zo...
De maniertjes.
Als de trainer het al zegt, dat de maniertjes... Dus
dat was zo, toch zo subtiel van te zeggen tegen Vinicius, van probeer je een beetje in te houden.
Er was een match vorig jaar, of 2 jaar geleden, op Manchester City, dat ik dacht, ja, nu Vinicius, onhoudbaar.
Dat was wel een wedstrijd waar Rodrigo eigenlijk... De goals.
Dat was die thuismatch, hè?
Ah, ja.
Dat is die thuismatch. Dat is in die heenmatch. Dat is van op de flank gewoon iedereen eraf liep en aan verre hoeken weglegt.
Ja.
Dat ik denk, wauw, als hij echt zijn dag heeft, kan hij zelfs tegen de beste ploeg van de wereld, kan hij er eigenlijk mee doen wat hij wilt.
Dat heb je vorige maand ook gezegd, hè, met Angel. Die had heel wat voorbehoud. Als Real supporter bij de komst van Mbappé, ik denk, dat is vreemd. Dat zal misschien zelfs uniek zijn. Hoe kijkt jij daarnaar?
Ik begrijp Angel wel, maar ik wil sowieso Mbappé in de ploeg hebben.
Anders mag je bij Barcelona komen. Ja,
dat is gewoon een monster aanval. Maar ik begrijp wel hoe je zei, om die teamdynamiek, die zit nu wel heel goed. Dat zit je wel, ook op het veld. Ook als zo'n Modric invalt en die scoort dan vorige week de winnaar. En dan iedereen is zo super blij voor Modric. En ja, Mbappé is toch wel een speciaal karakter. En ja, dan deze week zag ik hem op audiëntie gaan bij de president en de emir van Qatar. Ja, ik weet het. Ik weet het ook niet.
Hij kent een deel van die ploeg natuurlijk al. De Fransen, de Tchouaméni, Camavinga.
Maar ik denk dat er... ik heb 1 bron daarover. En dat is Cyril Chefré, collega van ons, die verknocht is aan het Franse voetbal. Is ook een Fransman. En die zegt altijd, dat is eigenlijk... Het zijn allemaal broodje-aap-verhalen.
Dat dat geen moeilijke jongen is.
En dat dat eigenlijk wel echt best meevalt. Dus.
Maar ik denk sowieso, de kwaliteit van Mbappé is gewoon zo hoog.
Mm-hmm. Ja.
Dat we die andere dingen daar wel zouden bijnemen. Want
maar goed, ik denk ook wel...
Zet hij in de aanval?
Ja, als ik nu naar Real Madrid kijk, ze missen toch ook echt wel een spits op bepaalde matchen. Hè?
Ja, maar Mbappé is ook niet echt de centrumaanvaller. Hè?
Dus die maakt er toch 25 of zo.
Ja, maar hij komt ook graag van de Vinicius-kant, de Hazard-kant vroeger.
Maar ja, wie is nu topschutter bij Real Madrid?
Bellingham,
maar als middenvelder.
Ja,
hij heeft wel een beetje stilgevallen. Klas van Tjeckens.
Hij is geblesseerd geweest.
Foden is hem bijgebeend. Qua goals en assists dit seizoen is Foden Bellingham bijgebeend. Dat is zo geruisloos gebeurd, precies.
Maar ja, Foden kan Foden ook van op de flank komen. Hè?
Foden speelt hoger, hè, sowieso.
Hij heeft die 2 goals ook gescoord, waaronder 1. Wauw.
Ja, oké. Bellingham heeft ook al fenomenale doelpunten. Trouwens, nog van Modric, dat je zei, dat doelpunt. Dit weekend na die match, al die spelers van Real direct naar hun gsm om iets op Twitter te zetten van een schandaal of dit of dat. Modric heeft ook iets getweet die tweet iets over Diakabi. Dus die is eerst bezorgd om de tegenstander en dan pas boos. Of hij boos.
Wel de meest vieze blessure.
Ik heb die herhaling jammer genoeg. Ja, dat is vies. Ja.
En vooral ook hoe dat hij zijn lijf plooide. Allee, Tchouameni zal zich ook wel verschrikkelijk hebben gevoeld. Ik kon daar niks aan doen, maar hij is met zijn volledige gewicht erop gevallen. En daardoor stonden die zijn benen ineens in een
heel raar,
heel zijn been stond in de andere richting.
Dat is niet het logo van Blozo of zo. Zoiets. Zo leek het daar een beetje op.
Is er al een diagnose? Hoe lang dat hij uit is? Of zo?
Maar dat is nog de knie of zo.
In de pers schreven ze in 1 jaar sowieso al.
1 jaar sowieso.
Ja, dat schreven ze in de pers. Dat is
chirurgisch werk volgens mij ook aan, om dat allemaal weer...
Maar ik vond hem bij dat van Modric, dan dacht ik van, kijk, jij bent echt een grote meneer. Ja. Ik vond dan dat doelpunt vorige week, vond ik een geweldige goal. Die aanname en dat hem die dan weglegt. En kan ik zelf als Barça fan zeggen van, dat is echt een grote meneer. Luka Modric.
Ja. Misschien moet Ancelotti hem toch iets meer speelgelegenheid geven.
Nee, dat denk ik niet.
Ik weet niet of Modric dat nog wilt.
En Modric wil dat, hè. Modric,
Hoe oud is hij?
Ja, die is 37 al. En de club... sinds Florentino Perez er is, heeft één ding altijd gezegd. Als je boven 30 jaar bent, verlengen we niet met 2 seizoenen of 3 seizoenen, maar met 1 jaar. Sergio Ramos wou altijd 2 en zei, ik ben kapitein, ik moet er 2 krijgen. En hij dacht wel dat Florentino Perez ging budgen, maar die zei, bye bye. En Modric, die wil er geen 2 per se, maar je twijfelt om zelf een jaar te verlengen, omdat hij vindt dat hij nog meer in zijn mars heeft dan hij
dat
nu doet onder Ancelotti, omdat hij maar weinig speelt. Kansen krijgen.
Kan terug naar Zagreb of zo?
Ja, of MLS of zo.
Wat is er?
Is er 38.
Ah, ja. Dankjewel.
Ja, hoorde ik het corrigeren.
Van 85, ik dacht het wel. Mm-hmm. Maar bon.
Ja,
okay. Dat is toch wel een mooie leeftijd. Maar ik had ook gehoord dat hij misschien in de staf zou opgenomen worden bij Real Madrid.
Ja, dat heeft Ancelotti voorgesteld. Maar als je zelf nog van mening bent, want ik ben nog goed genoeg om het verschil te maken, dan gaat hij niet trainer worden.
Maar ik zie hem ook wel niet, na alles wat hij heeft gedaan, naar Zagreb trekken en
nog zo'n jaar
daar nog een jaar gaan spelen.
En MLS vind ik ook, zou ik ook raar.
Het is toch mooi om gewoon nu te stoppen bij Real Madrid. En...
Ja. Of zoals Rakitic heeft gedaan, Barcelona nog eens terugkeren naar een andere. Ja. Okay. Hij heeft natuurlijk niet echt een band met een andere Spaanse ploeg.
Dan moet hij naar de Spurs gaan, dat wil niemand, denk ik.
Ja. Ik ben een Arsenal supporter en onder Ange Postecoglou spelen.
Maar dan weet je dat je geen trofee meer gaat winnen. Dus ja.
Nee. Ja.
Dan kun je beter bij Real blijven.
Bayern München, hè.
Met dat
was Harry Kane van de Spurs.
Ah, zo. Nee.
Goed, over naar Atletico, die ook gespeeld hebben dit weekend natuurlijk. En ze hebben dus gewonnen, want ze speelden in het eigen Metropolitano Stadion. Want buitenshuis is het echt werkelijk niks. Een 2-1 overwinning tegen Betis. Wat zegt het eigenlijk over Atletico als Witzel wederom de beste verdediger is in die ploeg en ook de meest gebruikte speler is van het elftal?
Dat is het echt totaal kwijt.
Want we hebben het over Modric gehad, hè? Maar ja, bedoel, hallo, generatiegenoot en...
Witzel is wel nog 4 jaar jonger, hè?
Ja,
jonger,
draait misschien al even lang mee. Zo. Ja. Daarom denk ik.
Ja. Nee, ik vind het straf wat Witzel nog doet. Maar ja, het is nu ook niet dat hij de pannen van het dak speelt. Ik heb die match tegen Inter ook gezien. Komen ze heel goed weg met maar 1-0. Mm-hmm. Maar Witzel was daar ook wel nog de minst slechte verdediger. Dat is, in plaats van te zeggen, het is de beste verdediger van Atletico op dit moment, moet je volgens mij zeggen de minst slechte.
Raar, hè? Zo, Atletico, daar associeerde eigenlijk... topverdedigers eigenlijk al.
Maar die zijn allemaal wat op leeftijd afgeserveerd.
Ja, gewoon niet goed genoeg meer. Ja. En ook, Simeone blijft altijd wel in dezelfde val vallen waar hij altijd al in gevallen is. Maar heel veel vallen. Want wat doet hij nu ook weer? Juist dan een klein beetje op voorsprong. Want toch is de middenvelder eruit halen en Savic inbrengen. Of de spits eruit halen en een extra verdediger erbij gooien, zoals Renildo. Dus ja, ik heb zoiets van... Je hebt zoveel kwaliteiten in die ploeg. Durft gewoon eens volledig de kaart van de aanval te trekken. Je gaat absoluut niet afgestraft worden. Ze hebben bij Betis een slechte keeper tussen de palen staan. Dus go for it. Maar dat gaat er nooit in slapen. Ja,
daarom ben ik benieuwd wat ze nu gaan doen in die terugmatch tegen Inter. Want ik was echt onder de... Ik kijk nooit Italiaans voetbal. Ik ken daar ook echt niet veel van. Maar ik was echt onder de indruk van Inter.
Die spelen echt geweldig.
Ja, dat was echt geweldig. En nogmaals, het had veel meer dan 1-0 kunnen zijn. Mm-hmm. Maar nu moet Atletico wel. Dus wat gaan die doen thuis tegen Inter?
Ja,
geen idee.
Dat is een wereld van verschil altijd. Hè? De backing van de supporters, dat doet die ineens aan 400% voetballen van hun capaciteiten. Maar, en dat is een heel belangrijke maar, is Griezmann tegen dan opgelapt? Want hij heeft nu 2 wedstrijden gemist. En ik had al wel het gevoel, het is misschien niet zo slecht dat hij zijn rustperiode inlast, want hij is echt oververmoeid. Maar ze hebben hem wel altijd nodig. Antoine Griezmann, of het nu in het middenveld is, of als afwerker, of als aanbieder, het is de belangrijkste speler. En ze kunnen hem niet mis.
Wat wordt het hoogst haalbare voor Atletico dit seizoen? Want de Champions League gaan die ook niet winnen, hè?
Het is deze
Copa del Rey liggen ze nu.
Als ze niks pakken, als ze niks winnen, dus ja, titel, dat is gaan vliegen. Copa del Rey is gaan vliegen. Dus het enige wat ze nog kunnen winnen is de Champions League. En dat is nog nooit gebeurd onder Simeone. Maar het zou het eerste seizoen zijn, of de eerste keer zijn, waarin Simeone, sinds hij er is, niks van silverware pakt in meer dan 3 jaar. Dus het is van een titel geleden, de laatste keer dat ze een trofee hebben gewonnen. Dat is 2021, dus het is 3 jaar geleden. En dat is eigenlijk in de 13 jaar daarvoor nooit voorgevallen. Dus hij heeft altijd om de 3 seizoenen iets gewonnen. Of het een supercup is. Of
maar dat was ingewikkeld uitgelegd.
Ja,
maar
ik snap het ook niet. Ik dacht, zo hebben die voor. Dus
hij wint eigenlijk elke 3 jaar een trofee.
Hij heeft altijd een termijn van 3 jaar nodig gehad om minstens 1 trofee te winnen.
Ja, en nu gaat hij 3 jaar
voor het eerst trofeeloos blijven op 3 jaar.
Ja, dat is
iets. Tenzij ze de champion.
Daar ziet het wel naar uit. Ja. Ik vond vooral de manier waarop dat ze uit die halve finale van de Copa del Rey... Die thuismatch heb ik nog gezien. Dat was misschien nog wel op een diefje, maar die terugmatch is echt weggeblazen door Atletico Club 3-0.
Dat is echt op verplaatsing. Dat is precies of dat je naar KV Kortrijk aan het kijken. Ze hebben wel respect voor KV Kortrijk, maar thuis hadden ze buiten dan die Copa del Rey-wedstrijd niks van puntenverlies geleden. Alleen Getafe is daar een 3-3 komen spelen. In de competitie hadden ze echt winst na winst na winst en straffe overwinningen ook. Buitenshuis hebben ze al hun nederlagen, buiten dan die ene in de Copa del Rey, allemaal buitenshuis geleden. Dus ik begrijp niet, dat is ook iets mentaal. En wat mij ook opvalt, op een of andere manier wordt er niet veel spel rondgemaakt, maar vertrek van Carrasco is nooit opgevangen.
Ja, daar wordt inderdaad geen spel over gemaakt. Nee. Omdat ik ook dacht, van ja, die gaan ze nu niet echt missen.
Omdat dat in uw hoofd, ja, dat is
je hebt toch Correa,
de vleugelback. Ja. Het is ook niet dat hij voor 20 doelpunten zorgde elk seizoen, hè, of een voet had in 20 doelpunten. Maar dat is wel degene die met een flits...
Ja, dat is wel voetballer. Echt iemand creatief. En ik denk in die ploeg, zoals je nu zegt, buiten Griezmann.
Ja, je hebt Memphis, maar...
Memphis. Dat is...
Sorry, dat is ook al gebleken bij Barcelona. Dat
pas op, hij scoorde recent nog wel weer al een geweldig doelpunt. En zijn cijfers vallen wel mee, maar hij is om de 5 botten.
Ook veel geblesseerd.
Geblesseerd. Ja. En over Memphis gesproken, want ik ga even van de hak op de tak, maar dat verjaardagsfeest, hebben we dat gezien?
Ja, zijn schilderij.
Ja, maar ook gewoon al de het was wel echt een fancy bedoeling. En alle genodigden, Pogba was daar, bepaalde Nederlandse rappers waren daar, maar wat ik vooral straf vond was, die waren daar ook.
Ja, spelers van Real en zo,
Vinicius, dat is toch...
Ja, ergens dacht ik ook wel zo'n... Ja, 10 jaar geleden was dat wel niet gebeurd.
Hoor. Nee, ik denk
zo,
het helemaal niet.
Spelers van Atletico die verjaardagsfeest organiseert. En
is dat slecht gevallen?
Diego Godin zou daar niet binnen wandelen.
Nee, daarom ook.
Is dat slecht gevallen bij Atletico-fans zijn of niet?
Er is weinig over.
Ja, ik denk dat er wel deel zullen zijn die dat verschrikkelijk zouden gevonden hebben. Maar ook de spelers nu van Atletico die daar waren, ik denk dat Arthur Vermeer er niet was, maar die vonden daar ook allemaal geen probleem. Witzel ging dan ook op de foto met Tchouaméni, die er ook was en zo. Dus Camavinga was daar.
Die spelers kunnen het veel beter met elkaar vinden dan je denkt waarschijnlijk. Maar ja, voor de bühne mogen dat niet tonen.
Ja,
er moet een soort van vete vijandschap zijn.
Maar ik denk
voor het
zo,
publiek.
Ja, dat de luxe en zo van het feest, dat zo een beetje die rivaliteit heeft overschaduwd. Dat zo eerder was van, ja, maar was dat wel.
Ja, die feestje
dat
je wel.
Ja. Tegen dan zo van, er zijn er
was
ook
dat een speciale leeftijd? Ja, die werd 30 of zo.
Die werd 30,
oké.
In Nederland hadden ze wel fel gelachen met zijn zelfportret. Dat schilderij.
Ja, ja.
Het goed.
Een paar dagen ervoor had hij ook een geweldige outfit als Mrs. Doubtfire. Hij heeft wel een hippe kledingstijl, maar dat was wel een beetje lachwekkend, eerlijk gezegd. Lachwekkend is ook het aantal minuten dat Arthur Vermeer van El Cholo krijgt sinds zijn overgang. Ik vind dat jammer. Ik vind ook dat hij meer in zijn mars heeft dan hij mag tonen. Want bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Sevilla had ik het echt gevoel van, ja, oké, als er nu ene speler is, want Barrios, die een heel goed is in potentie, speelde een non-match. De ene speler dat ik het nu moet brengen is het Vermeer en dan bleef hij 90 minuten op de bank. Daarna wel een wedstrijd 20 minuten gespeeld. Ik ben al vergeten tegen wie het was. Ik heb ze wel becommentarieerd, maar...
ik ben het ook vergeten.
Ja, het is ik heb nu ook eerste... weer tegen Betis niet gespeeld in Beker niet gespeeld.
Champions League niet gespeeld. Nee, het is veel te weinig. Hè. Die eerste basisplaats was natuurlijk misschien een vergiftigd geschenk. Was ook niet goed. Direct gewisseld bij de rust. En sindsdien komt hij er gewoon niet meer in. Nee. Maar was dat niet een beetje te verwachten? Enfin, ik had ook aan alles het gevoel dat de entourage Vermeer en Vermeer zelf liever het seizoen gewoon
in Antwerpen dan uitgedaan.
Ja,
dat heb ik ook wel die indruk eigenlijk.
Maar ja,
Dan heb je een voorbereiding.
Veel op nu, hè?
Ja, maar ja, dan heb je een voorbereiding om daarin te komen. Mm-hmm. Hè? Nu, hij was er 2 dagen en hij speelt direct. Ja. Ploeg die je niet kent, met gasten
zit
die je niet kent.
Nu zit hij misschien een half jaar als voorbereiding.
Dat hij een half jaar voorbereiding heeft.
Ja, ja, maar wat ik heel hard vrees, ik heb het ook al in een andere podcast gezegd, is El Cholo, jonge gasten, ze stuurt die heel graag, zelfs zijn eigen zoons, stuurt die heel graag naar een andere ploeg om daar ervaring op te doen. Samuel Lino is een heel goed voorbeeld. Bij Valencia echt wel zich ontpopt tot een sterkhouder. En dan nu zetten dat verder, want hij is een van de beste spelers bij
ja, ervaring op doen. Ja. Hij speelde niet al een zijn. Seizoen, heeft Champions League gespeeld, gescoord tegen Barcelona.
Ja, maar
welke ervaring?
Spaanse voetbal.
Ik zou dat niet slecht vinden als hij uitgeleend wordt. Nog.
Maar ja, je weet hoe dat wij in België over gaan praten, hè, als dat dan gebeurt.
Maar je kunt ook niet verwachten dat hij nu al basisspeler bij Atletico zou zijn.
Nee, ik zeg niet basisspeler, maar ik vind het wel jammer dat hij dan nooit invalt.
Geen constructie kunnen bedisseld worden dat hij werd gekocht nu en nog een half seizoen was uitgeleend aan Antwerpen of zo. Dan is iedereen tevreden geweest.
Maar het grote probleem is dat het een transfer is van Cerezo, van de voorzitter, en ook wel van sportief directeur, en niet van El Cholo zelf. En dat is vaak dat gebeurt in het voetbal, en ik begrijp dat wel, behalve misschien in het Engels voetbal, waar de manager echt wel mee aan de onderhandelingstafel zit, bij wijze van spreken. Maar er is nog zo'n voorbeeld. Javi Galan, of hoe heet hem, ja, is van Real Sociedad, de rechtsachter, die werd gehaald bij Celta de Vigo als, hey, we hebben eigenlijk nog eens een offensieve rechtsback, die had de meeste geslaagde dribbles in La Liga, 3 seizoenen aan een stuk. Heeft geen minuut gekregen, is in de winter al verkocht geweest. Dus ja, dus dat is ook een niet-Cholo-transfer. En dan is hij een stuurse man, is hij koppig, en dan bedoelt hij echt zeggen van, ja, hij wil met mijn voeten spelen, ik zal eens met de voeten van het bestuur spelen. Want hij heeft ook wel genoeg bewezen dat hij zich dat kan permitteren als trainer. Maar ik wou eigenlijk 1 ding nog aan Alessio vragen, want wij kunnen wel veel zeggen over Vermeer. En ik ben erg gecharmeerd, jij bent erg gecharmeerd. Je hebt er tegen gespeeld. Is hij echt zo goed als wij ook denken?
Ik vind wel dat hij iets speciaals heeft. Ja. En ik vind niet dat hij per se gemakkelijk is op zijn positie of zo om echt op te vallen. Maar ja, de keren dat ik tegen hem heb gespeeld, had ik wel zoiets van... Ja, allee.
Je zag
ook wel cynisch, hè. Op het begin, natuurlijk, hij speelde een paar keer. En ja, in de Belgische pers werd hij opgehemeld en zo. En ik dacht van, ik wil het wel nog allemaal in het zelf zien en zo. Maar ja, natuurlijk ook veel wedstrijden van Antwerpen gezien. Ik vind wel dat die jongen iets speciaals heeft. Ja, daar snap ik de mensen wel in. Maar ik denk ook gewoon voor hem... dat hem nu in Atletico zit. Ja, ik denk dat het voor hem ook eerder zo was van... Misschien nu beter een half jaar zoveel mogelijk minuten proberen sprokkelen. En ja, nu is het weer een periode minder. Misschien naar het einde van het seizoen terug iets meer. En hopen dan volgend jaar echt basisspeler te worden. Of toch vaste invaller. En van daaruit echt kansen proberen te pakken. In ieder geval meer dan nu. Dat denk ik wel. Ja.
En elke dag trainen met die spelers, daar gaat hij ook al heel veel bij leren.
Oké, zelfs Saul Niguez, ook al is die... fameus van zijn piedestal getotterd. Griezmann zit naast hem in de kleedkamer. Ik denk dat je dat ook niet mocht. Dat is iets kleins, hè? Dat is een detail. Maar ik denk niet dat je dat mocht onderschatten.
Je ziet wel aan al die beelden die dan ook na de match, als ze gaan groeien, hij wordt daar wel omarmd en begeleid.
Involucrado, zei Simeone. Hij is involved eigenlijk. Dus in de kleedkamer nemen ze hem wel onder de vleugels. En dat vond hij wel een positief ding.
Zou je al Spaans kunnen, zo snel?
Zoals mij, hè? Zo hadden zich behelpen op restaurant. Dat zal allemaal kunnen, denk ik.
Ja.
Ik denk dat hij zelf ook liever bij Antwerpen was gebleven, maar ik denk dat dan Atletico minder geld zou geven aan Antwerpen.
Nog minder geld.
Antwerpen moest echt wel het geld hebben, denk ik. En ik denk dat daarom toch eens moeten gaan.
Laten we hopen dat het nog goed komt. Over naar het laatste hoofdstuk van deze uitzending. En dan zit het spervuur aan vragen aan Alessio. Als je dat ziet zitten, natuurlijk.
Ja, zeker.
Naar Rob Schoof ben je trouwens de tweede actieve speler die bij ons in de zetel... zit in onze podcast, maar ik wil er wel van profiteren dat je hier nu toch bent om toch wel wat vragen te stellen. Je mag allemaal ook nog... Allee, jij kent uw broer, jij gaat niet veel vragen stellen, maar ik misschien wel. Ik wil beginnen met, hoe voelt het om kampioen van België te zijn?
Nu heeft het niet echt veel betekenis nu, hè, kampioen van de reguliere competitie.
Van de
Poen
wel, hè, want ze zijn sowieso zeker van de eerste plek in de reguliere competitie. En je haat playoffs, dus eigenlijk zijn ze kampioen.
Ja, ik heb net in een vorige podcast vandaag nog eens de play-offs afgebroken. Dus ja, de play-offs aan zich, savan nog, maar die halvering van die punten vind ik echt onwaarschijnlijk.
Ja, dat is gewoon niet eerlijk. Hoor.
Ja, wat vind jij ervan, Alessio? Want nu zijn jullie degene die het benadeelt.
Ja, in onze situatie zeggen we nu ook van, ja, dat trekt op niks. Ik denk, de algemene voetbalsupporter zal ook wel iets hebben van, dat is misschien ergens onrechtvaardig of zo. Maar ja, natuurlijk kan ik ook wel begrijpen, zoals Anderlecht of zelf nog Antwerpen of Brugge, dat die wel denken van ja, die halvering van de punten.
It's nice.
Ja, ja. Dat heeft misschien wel iets, want het geeft ons nog wel de kans om iets te doen. En uiteindelijk denk ik wel van, ja, we hebben nu veel voorsprong naar de reguliere competitie. Hopelijk nog na twee wedstrijden. Maar ja, we zijn sowieso toch al eerst. Maar ja, zij zijn wel verdiend kampioen als je in de play-offs wordt weggespeeld door een andere ploeg. En daardoor ja, geen kampioen wordt. Dus ja, dat blijft natuurlijk de vraag.
Je moet wel eens een match verliezen in die play-offs. Dat kan niet anders. Ja. Antwerpen heeft vorig jaar ook.
Het gaat ook eens een keer een match verliezen in die play-offs. Hè. Dus,
Maar als het blijft zoals het nu is de kloof maar 4 punten. Uh-huh. En als je dan toevallig je speelt 10 matchen in de play-offs. Hè. Stel, Anderlecht heeft er 3 slechte en nu is er 5 slechte. Ja, dan kan het als ze erover zijn gegaan. En dan heb je zoiets van, dat is toch niet...
Het zou ook gewoon echt zuur zijn van, moesten we toch niet kampioen spelen, maar wel het meeste punten hebben behaald. Uh-huh. Over heel de lijn.
Ja, dus het is al eens voorgevallen dat ze de reguliere competitie als winnaar hebben afgesloten en het dan nog weggeven. Dus,
de play-offs op zich vind ik niet slecht.
Ze zijn toch al eens reguliere competitie.
Vorig jaar
waren ze tweede. Vorig jaar evenveel punten als Genk. Maar het jaar daarvoor, onder Mazou, waren ze eerste.
Ja, maar dat was maar 1 of 2 punten of zo bij de start.
Ja, oké. Als er geen play-offs bestonden, was Union al wel kampioen. En was het nu een tweede keer kampioen op 3 jaar.
Ja.
We hebben het daar net al aangehaald, nog altijd actief op 3 fronten. Waanzinnig seizoen. Echt, chapeau. Maar ik wil van jou wel weten wat jouw absolute hoogtepunt is tot dusver van je eerste seizoen bij Union.
Ja, dat is moeilijk kiezen voorlopig. Ik denk toch de thuiswedstrijd tegen Liverpool.
Ja?
Dat is misschien toch tot nu toe echt wel het hoogtepunt. Natuurlijk, op Frankfurt dat had misschien meer betekenis, hè, omdat we een ronde verder zijn en zo. Maar thuis tegen Liverpool was toch echt wel zoiets van niemand had verwacht om die wedstrijd te winnen. Ook al was het misschien niet tegen allersterkste Liverpool.
Maar het blijft wel het mythische Liverpool.
Het blijft het mythische Liverpool. Ja. En toch hebben we dan... In het weekend speelden ze dan tegen Manchester United. Er zijn toch 8 spelers die hebben meegedaan die wedstrijd waarin we tegen gewonnen hebben.
Shirtje gewisseld of niet?
Ja, 2 keer. Hij heeft ze gekregen natuurlijk.
heeft hij gevraagd op voorhand?
Ja, hij zei het. Ja.
Van Dijk of zo?
De
eerste keer was Sjoerd
uitwedstrijd. Sjoerd. Omdat ik hem ook echt wel heel graag zie spelen en zo. Dus daar was ik heel blij van. En de terugwedstrijd was Elliot.
Dat is ook geen slechte natuurlijk. Maar dus Liverpool, het hoogtepunt, niet aan jouw doelpunt tegen KV Kortrijk?
Nee, want die wedstrijd, iedereen denkt daar wel hetzelfde over. Die moesten we gewoon winnen, dus dat is heel mooi. Dat is wel een heel mooi goal. Ik ben super blij dat ik gescoord had.
Goeie commentaar ook.
Ja, heel mooi gecommentareerd. Maar ik zeg het, misschien Frankfurt, omdat ook gewoon dan echt een ronde verder. Maar het was ook gewoon Liverpool, de voorbereiding naar die wedstrijd toe. We wisten ook nog niet van, gaan we Europees overwinteren? Want als LASK won tegen Toulouse, als we niet wonnen, dan waren zij het. Dus we speelden de wedstrijd op hetzelfde moment. Wij dachten gewoon, we moeten gewoon ons ding doen en winnen. En uiteindelijk toch dat kunnen doen thuis tegen Liverpool als het kleine Union zijnde tegen het grote Liverpool. En de historische overwinning. Dus,
was dat eigenlijk een historische week voor het Belgisch voetbal? Want dat zat zeer dicht bij elkaar. Antwerpen tegen Barcelona.
Zelfde week, denk ik.
Was dat dezelfde week? Of een paar dagen? Dat maakt het misschien ook wel nog extra mooi. Als we toch een beetje chauvinistisch mogen zijn. Dus ja.
Ik denk die van Barça was toen de eerste match met Cubarsi. Deed hij toen al niet mee?
Die is ingevallen.
Ik denk dat hij toen mee
Ik heb die gedaan voor Proximus, maar...
Ja, jij vergeet alles.
Ik vergeet echt veel,
verschrikkelijk. Maar ik was daar
de
ook...
De goal van Vermeer, herinner ik me.
Zoveel wedstrijden doet.
Ja. Ik weet dat Romeo daar zwaar in de fout ging.
2 keer.
Ja, dat weet ik nog wel. En ik weet dat ik naast Xavi heb gestaan, dat ik hem geïnterviewd heb. Maar dat heb ik ook gemeen met Alessio, want er is een foto dat mij al gestuurd geweest. Dus je hebt hem ooit ontmoet, hè, Xavi?
Ja, inderdaad.
In Qatar op Winterstage.
Ja, in Qatar op Winterstage. Eigenlijk helemaal uit het niks. We hadden juist een oefenwedstrijd gespeeld. En,
tegen zijn team dan? Of,
nee, zelf niet. Nee, daarom
met Eupen?
We gingen naar Qatar op stage.
Ja, ik snap de link.
We hadden, ik weet zelf niet meer tegen wie gespeeld. En we komen in de kleedkamer en Luis Garcia was aan het praten met Xavi. En dat was wel zo eens 2 keer kijken van, is dat nu wel Xavi? En dan, iedereen natuurlijk van, mogen we een foto? En hij was super vriendelijk, is met iedereen apart op de foto gaan, echt zijn tijd genomen. Mm-hmm. Dus ja, dat kan wel eens gebeuren daar in Qatar, dat je daar iemand bekend aan tegenkomt.
Ja, Bayern München ging daar ook altijd naartoe.
Ja, inderdaad, PSG was daar ook als wij zaten. En zelf, als ik daar met Anderlecht was, zijn we daar ook eens geweest op stage of een toernooi, ik weet niet meer precies. En opeens, ja, mijn broer, zijn grote held, Raoul, wandelt eigenlijk voorbij ons. En ja, we waren zelfs aan het kijken, want hij was zelf alleen aan het wandelen. Dus ja.
Is hij het wel vroeger?
Hij zo van, ja, is dat nu Raoul? Ja. En dan zei hij, ja. En dan, ja, hij zag wel dat we zo aan het kijken waren. En dan zei hij, ja, wil je een foto? En dan zijn we op de foto gegaan met hem. En dat was een kleine revanche toch naar al die momenten dat hij mij heeft kunnen hebben vroeger. Ja. Dat ik met zijn idool op de foto kon staan. En dan kon doorsturen, heel fier van, ik heb hem ontmoet.
Oké, dan moet jij eens op de foto met Messi. Hè.
Dat zou ik ook pijnlijk vinden.
Ja.
Je bent nu één seizoen aan het werken onder Blessing. Je komt van een andere bekende, veel eisende trainer. Maar wat is het absolute verschil tussen die twee om daar als speler onder te werken? En Van Azenbroek en Alexander Blessing?
Het absolute verschil.
Want ze vragen wel qua loopvermogen hetzelfde ongeveer.
Ja, ongeveer. Ja, ik denk misschien bij Heijn is nog iets meer op volume. Dat ze misschien in Gent echt meer keken van naar de totale meters. Terwijl in Union is misschien gewoon wel echt die high intensity. Maar ja, het is zeker heel vergelijkbaar. Misschien het grootste verschil. Dat Blessing gewoon heel, heel anders is in zijn manier van aanpak.
Is dat dichter bij de jongens?
Ja, veel dichter bij de jongens. Nu natuurlijk, ik wil niet zeggen dat het altijd positiever is of negatiever, maar ja, Heijn was echt wel iemand die zijn visie had en niet snel ging afweken van zijn visie, terwijl Blessing soms echt wel zelf in de groep durft vragen van, ja, wat denken jullie daarvan?
Hij betrekt jullie ook bij tactische
zeker,
ideeën?
Zeker.
Ah,
ja, zeker. Okay. Dat hij wel zijn dingen zegt en dat hij dan wel durft zeggen van, wat denken jullie daarvan? En dat er dan ook veel meer respons komt, want ja, natuurlijk.
En dan zeg je, ook wel maar als centrumverdediger, dat vind ik wel leuk.
Dat is ook uit noodzaak. Maar bij hen gebeurde dat natuurlijk ook wel. Dat je soms zei van, als we zien op training tactisch dat iets niet werkt, dat we zeiden van, ah ja, we willen misschien liever dat of dat, dat je het dan wel aanpast. Mm-hmm. Maar dat is bij Blessing misschien wel zoiets meer van, voordat we het hebben getraind of zo, dat we zeggen van, misschien moeten we het zo eerder proberen. En hij staat er heel, heel voor open en hij communiceert ook heel veel met
naar de media toe lijkt het ook een enorm aangename persoonlijkheid. Maar ja, dat kan natuurlijk een soort scherm zijn dat hij...
Dat is zeker wel... Het is echt een heel aangename persoon. Ja. Natuurlijk nog een groot verschil ook met in Gent was ook de trainingsload. In Gent werd er ook veel meer getraind gewoon. Zeker bij Heijn. Hij wil echt die automatisme en die tactische voorbereiding en zo. Moet echt tot in de puntjes zijn. Terwijl soms denken we van een donderdag een wedstrijd gehad en dan zondag terug een wedstrijd. En dan...
Dat klinkt zoals Eden Hazard onder Conte. Ja, jij bent dan Eden Hazard. Ik weet niet of je de podcast gehoord hebt van Bobby Mikkel. Nee. Die zei van zoveel tactisch trainen. Ik werd er zot van. En ik was altijd blij dat het wedstrijd was, want dan kon ik me echt iets uitleven.
Ja. Hazard kende zijn rechtstreeks het tegenstander zelfs niet voor de wedstrijd.
Het is wel de overtreffende.
Tegen wie spelen we? Oh, wie speelt daar? Oh ja, ik zou wel twee keer scoren. Ja. Wat hij dan ook deed. Ja.
Maar goed, ik heb het onderbroken eigenlijk.
Maar gewoon bij Blessing is het gewoon... dat ze nu... Allee, daarom denk ik ook wel dat we dat gewoon heel goed kunnen managen, al die wedstrijden. Dat we een heel goede trainingsload hebben tussen die wedstrijden in. En natuurlijk ook, ja...
Maar is een speler sowieso niet fijn dat je op meerdere fronten... Want iedereen speelt toch liever?
Ja, sowieso. Maar het is wel zwaar, die wedstrijden. Het is wel anders als je elke week twee wedstrijden hebt... om echt diezelfde intensiteit te brengen, diezelfde inzet en zo. Ook al heb je ergens wel iets van, ik wil het brengen, is soms wel gewoon moeilijker om te brengen.
Maar ik ook iets vragen?
Ja, tuurlijk.
Ja, in die laatste twee competitiematchen lijkt het alsof jullie maar op 60-70% spelen. Dat is mijn gevoel. Maar dan toch nog winnen. Is dat ook een gevoel dat dan zo in de kleedkamer komt? Ja. Als we tegen die en die ploeg spelen... moeten we geen 100% zijn?
Nee, zo helemaal niet. Want we weten wel, zeker in onze ploeg, weten we van, dat is onze sterkte, dat we echt 100% ervoor moeten gaan en zo. En we hebben ook al wedstrijden gehad dat we zien van, vandaag probeerden we misschien iets minder te doen en dan hebben we het ook echt wel
moeilijk
en tegen ons gekregen.
Die match van de shirt vond ik dat thuis tegenstander daar bijvoorbeeld.
Ja, wel tweede helft, dan had ik ook wel zo het gevoel van, Misschien omdat de eerste helft zoiets te makkelijk ging.
Ja.
Dat wel. Okay. Ik denk wel dat we nu eerder zoiets hebben als we bijvoorbeeld tegen Standaard speelden, die dan nu toch iets lager in de competitie, alleen in de tussenstand staat. Mm-hmm. Dat we wel zoiets hebben van, we gaan proberen eerste helft echt doorduwen en dan...
Ja.
Dan kunnen we het wel op 60%.
Die match was ook al met 3-4 andere spelers.
Ja,
tijdens de rust bleven Burgess en Puertas in de kleedkamer. Ja. En denk ik van, die kiezen hier hun matchjes uit.
Maar Blessen is toch niet content als...
En ook kregen jullie ook een speech op het veld, denk ik. Hè?
Want ik zeg het, dat wordt ook niet...
Getolereerd.
Getolereerd of niet zo echt gedacht van, nu gaan we het wat minder doen. Maar
in de match zelf komt dat.
In de match zelf
sluipt
dat erin gewoon van... Ja, dan, dan merk
Kortrijk
ik dat gewoon.
Ook wel die periodes het gevoel.
In Kortrijk hebben we ook echt...
Oh ja, we zaten 0-3 na 20 minuten of zo. Ja.
Dat eerste half uur hebben we echt doorgeduwd en je zag echt, combinaties. En,
ja, die werden echt compleet terreurs getuurd.
En toen voelde ik zelf ook in de ploeg zoiets iets
van het gaspedaal
komen van, het is goed geweest. We hebben woensdag weer wedstrijd.
Ja.
We gaan iets rustiger
aan
doen.
Maar dat is niet bewust.
Nee, dat is niet bewust. En het is ook elke keer als ik dat begin te merken...
Dat spreekt wel zelfvertrouwen.
Dat wel, maar het is ook wel elke keer dat ik het zo begin te merken van nu gaat het iets rustiger aan, dat we het moeilijk krijgen. Zelf tegen Kortrijk thuis. Dan scoren ze en dan hebben we het toch nog even moeilijk wel tegen die ploeg.
Dus je mocht niet slabakken eigenlijk?
Nee, we mogen zeker niet slabakken. En, we weten het ook wel, maar misschien nu ook wel het voordeel dat we alleen maar topploegen meer hebben. Hè. We hebben nu nog in de competitie Gent en Antwerpen. Dan nog de bekerfinale, Europees en de play-offs.
Play-offs worden ook alleen maar topduels. Dus lang leven de play-offs. Houden de Rode Duivels je eigenlijk echt bezig?
Nee. Eigenlijk
je bent ook nooit in de jeugd international geweest, hè?
Nee. Ik was eigenlijk vroeger op 14, 15 jaar geleden, was nog zo met in twee groepen opgesplitst. Zo de futures en de gewoon, dus de laatmatuur. En ik zat dan bij die futures en daar had ik al zoiets van, kijk, dat is het voor mij niet. Dus dat zijn mij al heel weinig en uiteindelijk nooit opgeroepen geweest voor een nationale ploeg of zo.
Dus het zit niet in je achterhoofd?
Ja, het is zeker een droom van mij. Hè. Maar realistisch gezien heb ik misschien ergens al doorheen de jaren of zo die ambitie opgegeven.
Mm-hmm. Ook al, want je zat al eens in een voorselectie voor een toernooi. Hè,
ik heb zeker onder Martinez dan wel een paar keer in de voorselectie gezeten en dan ook voor het WK nog. Dat ik in de voorselectie zat, maar goed, dat is ook een ruime voorselectie, dus dan...
Dat is zo 55.
Dan lijkt het ook kort bij, maar uiteindelijk zit je er dan nog zo ver af. Dus ik zeg het, nu kijk ik er ook echt niet...
Het toont u erg bescheiden en dat siert u, maar we hebben hier nog andere mensen die een mening kunnen geven, dus Koen of je broer, zeg het maar, kan hij Timothy Castagne het vuur aan de schenen brengen?
Ik moet zeggen, ik zie die weinig spelen in clubverband.
Bij Fulham, maar je ziet hem wel spelen bij de nationale ploeg natuurlijk.
Ja, dat is...
En dat lijkt me dan toch zijn grootste concurrent op die positie.
Ja, wie heb je dan nog? Salemakers? De Bas heeft daar eens gestaan in Loeven.
Castro.
zeg het maar.
Carrasco.
Rechts.
Sikai is ook al een keer opgeroepen.
Sikai is al eens opgeroepen geweest.
Meunier speelde ook terug in Trabzonspor. Dus.
Als dan... Met alle respect, als aan Sique Alice is opgeroepen dan kan je hem ook wel oproepen, vind ik.
En ik denk dat zo een Duitse trainer, Tedesco, toch ook wel in een soortgelijk systeem. Die speelt wel met vier, maar hij heeft ook al wel bewezen dat hij in een viermans defensie ook wel zo'n man kan staan. Maar... En houdt ook wel van iemand die kan lopen en dat kan hij. Dus ik denk wel dat hij...
Ik vind hem toch een
sowieso
ander type
al wel
dan
in
Castagne.
Het rapport dat hij maakt, is een keer een positieve... Vinkje erachter gezet heeft.
Als ze nu de treble winnen dit jaar, dan kun je meer plekken in Nederland.
Er is nog maar één interlandweek voor het echte werk start. Hè? Dus,
ja, wel. En gaat hij niet vasthouden aan de jongens die het EK hebben gehaald?
Maar 24 spelers zeker.
Ja, maar zo'n Vermeeren bijvoorbeeld nu, we hebben het er juist niet over de Rode Duivels gehad, maar die gaat er niet bij zijn. Hè? Er is gewoon geen plaats voor en die speelt niet. Dus.
Ja, misschien wel als hij toch die groep houdt die hij al de vorige keer had. Maar toen had hij ook Keita eerder opgeroepen dan...
En dan vielen er twee uit en dan eerst Keita en dan Vermeeren pas of zoiets. Dus
maar ik vind hij is toch een iets ander type dan Castagne. Dus als je dan in een wedstrijd zit op het DK en je wilt iets aanvallender met je back spelen, dan denk ik dat hij dan wel een meerwaarde kan brengen. Maar ik ben natuurlijk totaal subjectief.
Ja, dat is een heel objectieve mening van de broer.
Maar toen dat je 14, 15 jaar was, dan was ook wel de periode waarin La Roja de hoogdagen beleefde. Hè. Is dat nooit ergens een idee geweest van, ja, ik heb wel Spaanse roots, ik kan eventueel...
Heb je de dubbele nationaliteit?
Ik heb nog niet de dubbele nationaliteit. Ik wil die wel heel graag aanvragen, maar voorlopig nog niet. Maar ergens denk ik ook van, ja, als het...
Als het bij de duivels niet
lukt. Het is misschien, ja, het zou heel mooi zijn, hè, maar als het bij de duivels niet lukt, denk ik, dan wordt het nog wel moeilijker om bij
Staan
de...
Staan wij niet boven Spanje in de... Ja, FIFA-ranking.
Wij zijn al jaren een betere ploeg, vind ik.
Maar de visvijver is groter in Spanje.
Ja, dat is ook zo waar. Ja.
Om er dan nog iemand extra bij een dubbele nationaliteit.
Speelt Carvajal daar nog rechtsachter bij Spanje? Ja, ik weet dat eigenlijk. Ja, Carvajal. Ja. Maar ja, die gaat ook wel eens stoppen. Hè.
Ja. Nog een andere speler bij Union met Spaanse roots. Cameron Puertas. Hij mag nu tot 2027 niet uitkomen voor de Zwitserse nationale ploeg. Praten jullie daar soms over? En heeft hij het niveau wel dan voor... Spanje, die grote...
Voor Spanje. Ja, dat is
moeilijk.
Maar ik denk wel...
Het is wel echt een hele goeie.
Ja. Alessio rechts en back bij La Roja zitten. Ja, en Puertas op de 10.
Ik weet wel dat ze aan het proberen zijn om toch bij Zwitserland iets te regelen. Uh-huh. En ja, als ik daarop moet antwoorden, ik denk echt wel dat hij het niveau heeft om bij Zwitserland... Ja. Ja, het is echt een geweldige speler. Mm-hmm. Ja, dus ik snap echt niet dat is in de Union dat hij vorig jaar niet speelde. We lachen daar echt vaak nog om, want ik kom echt goed overeen met hem. En ja, we lachen er echt heel vaak omdat ik zeg van, hoe kun jij
kan
vorig jaar...
Staan, ja.
Gewoon... Hij speelde nog wel best veel.
Ja,
hij
is invaller.
Ja, hij is invaller en Tuma.
Ja. Je ziet wat hij nu doet.
Maar hij is
ja, het is eigenlijk bijna als treffer dan Tuma.
Hij is echt goed. En het was ook iemand wel dat ik zo naar uitkeek als ik... wist dan van, ik ga naar Union gaan en ik begon ze te volgen. Dat ik dacht van, wauw, ja, hij is dit seizoen echt wel goed aan het seizoen begonnen. En dan zag ik hem spelen in Union en is hij echt wel... Echt
voelt hij zich meer Zwitser of meer Spanjaard eigenlijk?
Ik denk wel dat hij zich meer Zwitser voelt. Ja, ik denk dat zo hetzelfde als mij is eigenlijk. Ja, ik voel me ook meer Belg natuurlijk, omdat ik...
Hij voelt zich nog niet Belg, we kunnen er geen Juan Lozano verhalen of Luis Oliveira
van jammer genoeg. Nee. Hij voelt zich echt wel Zwitser. Hij heeft ook in Zwitserland gespeeld, hij is daar opgegroeid. Dus ja, ik denk, ze zijn nu wel aan het proberen om hem
gratie
te verlenen.
Ja, wat vind je zijn allergrootste kwaliteit aan Cameron Puert?
Moeilijk te zeggen. Ik denk eerder, wat me het meest verbaasd heeft bij hem is wel dat hij ook echt zoveel loopt en zo in een wedstrijd. Mm-hmm. High intensity, volume, eigenlijk echt...
En dan ook de frisheid afstand, heeft om nog de juiste keuzes te maken. Ja.
En zo, hij zegt dat dan ook heel vaak van... Ja, op dat moment zat ik er even echt door tijdens de wedstrijd. En dan zeg ik, ja, oké, maar je bent drie keer aan het dribbelen. Je hebt de bal verloren, je hebt hem gerecupereerd. Begon je terug te dribbelen, terug verloren. En ik zeg, ja, dan is het misschien ook het moment om gewoon even recupereren, afspelen. En even bekomen. Maar dat kan hij echt wel... Ja, hij kan ook gewoon blijven gaan. Hè. Het is ook... Ja, met veel andere jongens wordt er vaak geroteerd en zo, maar met hem niet. Hè.
Ja.
Het is gewoon omdat hij
is ook wel een beetje de ontbrekende. Hij is
ook wel, zeker wel, maar het moet ook wel kunnen. Daar heb ik ook wel zo het gevoel van...
In de 90ste minuut liep hij nog terug om daar een bal te recupereren.
Hij kan het ook echt wel.
Hij is de meest speciale pion samen met Amoura dan.
Ja.
Amoura is ook echt een fenomeen. Goed, Adrie.
Ja, wat wil je dat over Amoura zeg?
Ja, gewoon.
Ja, nee, ik ben een grote fan van Amoura, ja. Maar je ziet ook, die speelt niet alles. Hè. Kunt hij nog wel wat... Zeg, ja, in het begin nog wat op de bank houden en wat matchen aan de kant laten in Puertas. Maar kun je moeilijker één op één vervangen.
Dat is het verschil met Puertas, denk ik ook. Dat iemand als Amoura dat nu nog niet kan. Echt
dat volume brengen.
Volume en gewoon week na week. Dat we weten van, we moeten voorzichtig zijn, want we weten... is
Ik denk ook met die snelheid ook gevaarlijk voor spierblessures.
Ja, schouder komt altijd terug. Hè.
Daar is hij op gevallen, of dat was een duel of zo. Maar ik denk als hij zo met die benen, met die hamstrings, moet er toch ook wel eens iets in knappen als hij spuurtje te veel trekt. En dan willen ze misschien geen risico.
Ja, ik denk dat we voorzichtiger met hem zijn, ook al is hij ook echt onmisbaar voor ons. Maar daarom bedoel ik zo iemand als Puertas. Mm-hmm. Daar hebben we zoiets van, die kan dat wel. Laat die maar elke wedstrijd. En
betere medische staf dan Barcelona, denk ik. Ja. Al die blessures.
We hebben het al over Yaremchuk gehad. We hebben het over Cameron Puertas Amoura gehad. Ik kan er nog een paar noemen, hè. Vadis Ojija. Maar wie is volgens jou dan de beste speler waar je een kleedkamer mee hebt gedeeld?
Ja, moeilijk. Dat is heel moeilijk. Ik denk dan toch Jonathan David. Ook zeker aangezien de leeftijd.
Ja, intrinsiek de grootste kwaliteit.
Intrinsiek en ook gewoon, ja, toen wat er ook al wat eruit kwam. Maar ook vooral van wat eruit kwam op, ik denk dat je toen nog maar 20 jaar was zelf. Want ja, nu terugdenken, mijn beginjaar in Gent was ik ook nog heel jong. Dus ja, hij was nog maar 18, 19 jaar. Wat hij toen al kon. En ook echt een ploeg dragen en zo. En op beslissende momenten er echt staan en zijn ploeg op sleeptouw nemen en zo. En ja, ook natuurlijk als we hem nu zien spelen met Lille. Allee, hij is, ik denk dat hij ook wel deze zomer zijn grote transfer gaat maken. Mm-hmm. Die ik al wel verwacht dat dat eerder ging gebeuren.
Ja, ik vind het opvallend dat hij nog lang bij Lille is gebleven eigenlijk.
Ja, ja. Hij is daar wel heel belangrijk natuurlijk. Het is altijd wel een team waar absolute supersterren eventjes passeren, hè.
Lil.
Ja, ja. Osimhen.
Hazard.
Rafael Leao. Hazard. Jonathan David nu ook.
Ja. Kevin Miralas.
Ook, niet vergeten. Luis Garcia, hoe was hij?
Heel goed. Ja, hij was heel goed. Natuurlijk, ja. Hij was, op het moment dat ik in Eupen zat, 36 jaar. Plaatsen zelfs 37. Maar traptechniek. Ja.
Modric-achtig dus eigenlijk.
Ongevenaard echt. Ja? Zo'n traptechniek. Dat is ongelooflijk.
Vergeet het hem dat hij bij Eupen heeft gezeten.
Mm-hmm. Ondertussen ook trainer, hè, Luis Garcia.
Ja, ja, maar ik bedoel, Alessio ook bij Eupen.
Ah, ja, gezeten, daar hebben we hem leren kennen eigenlijk.
Ja.
Jij als panda watcher.
Ja. 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 Maar ja, ik zeg het, Luis Garcia is echt ongelooflijk. Ook gewoon, die man was dan 37 jaar. En tot op 1 minuut voordat de training begon, boven koffie drinken en dan op veld komen. En dan zag hij een bal en dan trapte die gewoon naar de goal.
Zonder opwarming.
Zonder opwarming. Dat ik dacht van, allee, ik zou het nu niet kunnen op mijn leeftijd. Ja. Of ik scheur iets. En ja, die man die was gewoon, ja, ook nooit geblesseerd in Eupen. Mm-hmm. Kon alles spelen.
Deed Makelele soms nog mee?
Ja, dit soms nog mee, ja. Ja. Ja, ook
wel, je dan
ook wel van verrast, eigenlijk. Ja. Van, zeker omdat ik hem zo ken, Makelele. Ah, ik heb hem niet heel goed gekend of echt.
Wow, dat was eigenlijk een stofzuiger, hè?
Ja, voilà, ja. Zo heb ik hem ook zo in mijn hoofd. Zo van, ja, tackles en dingen. En als hem dan zo zag spelen, ja, natuurlijk niveau Real Madrid Eupen, mm-hmm, is ook wel heel groot. Maar als je hem zag spelen bij ons op training, ja, dat was dan Messi, hè, bij wijze van spreken.
Maakte hij zich soms dan een beetje boos omdat hij bij, ja, de Franse nationale ploeg Chelsea Real had gespeeld en dat het dan, wat hij in zijn hoofd had, wat, ja, hij eigenlijk moest...
Dat durfde hij ook wel zeggen. Dat durfde hij ook wel zeggen tegen ons. Heeft hij ook wel letterlijk gezegd van, ja, jongens, ik verwacht dit of dit van jullie, maar we moeten ook eerlijk zijn. Als je hier in Eupen zit, ja, dan ben je geen topspeler. Hè? Dat zei hij wel na een wedstrijd.
Komt wel binnen.
van, ja, als we dan zo tactisch bekijken wat we beter konden doen of zo. Ja, dat hij dan gewoon zei van, ja, jongens, ja, ik speel in Eupen. Misschien moet ik ook gewoon niet te veel van jullie verwachten.
Mm-hmm. Dat is altijd heel moeilijk, denk ik, om als zo topspeler geweest te zijn bij een slechte of slechtere club. Dirk Kuyt heeft dat volgens mij nu bij Beerschot ook. Maar die moet toch zoiets hebben van, ja, wat is dat hier? Jullie kunnen niet voetballen in vergelijking met wat dat ik als voetbal heb meegemaakt bij de club.
Ik denk dat gewoon die klik moet maken.
Ja, ja. Zeker wat je dan misschien voor ogen hebt als trainer, als je iets hebt van,
mijn filosofie.
Of als je denkt van, mijn centraal verdediger moet snel zijn, maar moet ook kunnen uitvoetballen. Of, ja,
wie kunnen dat dan niet?
Ja, meestal is het dan een van de twee. Ja, als hij kan uitvoetballen, ja, is het waarschijnlijk traag of allee, zoiets. Ja. Dat hij dan denkt van, ja.
Dus er zijn natuurlijk Hugo Broos in deze wereld. Want daar ging het in de Shotcast Special ook deze week over. Dat Hugo Broos niet zo goed uitvoetballend was, maar wel razendsnel en een geweldige verdediger. Ja. Dus ook in 2024 is het soms nog kiezen tussen die twee types. Maar Makelele, ben je hem ook wel niet een beetje dankbaar? Want hij is degene die de geniale ingeving had om van jou, vleugelaanvaller nummer 10, een rechtsback te maken.
Ja. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, hij is eigenlijk de eerste die het echt heeft uitgevoerd. Want als ik in STWV zat onder Ivan Leko, had hij het ook wel zo eens laten vallen. En ik heb toen ook al een gesprek gehad met Philippe Bormans over eigenlijk een uitleenbeurt naar Geel. Dat ze mij daar eigenlijk een jaar wilden stallen voor de wingback. Mm-hmm. Omdat hij zei van, ja, ik was toen nog echt vleugelaanvaller. En,
dat hebben ze met Casper de Norre ook gedaan.
Ja,
hè?
Ja, inderdaad. En ja, zeker toen in SCVV was ik vleugelaanvaller. En met Leko speelden we in een 5. Ik ga niet zeggen 3-5, want het was eerder een 5-3-2. Mm-hmm. Dus ja, had ik eigenlijk geen plaats in de ploeg. En dan wouden ze dat doen, maar op dat moment was ik nog jong. En geloofde ik echt nog in mijn kwaliteit als vleugelaanvaller. Dus ik zei, ja, nee, dat wil ik niet. Dan ben ik naar Eupen gegaan als vleugelaanvaller, en heeft Makelele mij Ja, eigenlijk voor een wedstrijd gewoon al eens gezegd van ik wil u op de wingback posteren. En de dag van de wedstrijd zelf riep hij mij naar zijn bureau en zei van we hebben toch met andere mensen, andere spelers gepraat, zoals Luis Garcia en zullen toch met vier blijven spelen. Kunnen jij ook op de rechtsachter spelen? Ja, toen had ik ook zoiets van ja, kijk, ik wil gewoon spelen, maakt niet uit waar je mij zet.
Mag je niet zeggen tegen Makalele, nee gast, wie zei jij?
Ja, maar misschien, ja, het kon zijn dat ik zei van oef, ik voel me daar niet zeker of allee, of dat misschien ging zien aan mij. Van, ja, dat gaat.
Dat komt niet goed.
Ik kwam vol vertrouwen over natuurlijk. Ik zei, ja, dat is goed. Ik zei, je kan dat. Dat is geen probleem.
Dus bondscoach Tedesco weet nu, hij is eigenlijk begonnen in een viermansdefensie als vleugel.
Ja, eigenlijk in Eupen heb ik mijn, ja, het grootste deel als, ja, als rechtsachter gespeeld. Ook zelf in Gent, voordat hij kwam onder Torup, was het ook nog met vier aan achter in de ruit.
Maar dan bij Heijn en nu bij Bessin wel terug 3-5-2.
Ja. Alhoewel het ook wel vaak is zo, nu in Union, dat we ook wel vaak dynamisch zo 5 spelen. Ja. Dat ik ook wel vaak, ik heb de vrijheid aanvallen om te doen wat ik wil, maar vaak wel defensief. Dat ik dat we eerder in een viermansdefensie schakelen.
Ja, omdat La Poussin weg is. Ik dacht al zoiets. Die zal iets minder moeten verdedigen dan jij op rechts. Dus, ja.
Je broer heeft hier eens een geweldig verhaal uit de doeken gedaan over Kini. Geloof je, het verhaal van je opa was het denk ik, dat er bloedverwantschap is met de legende van Sporting Gijón en Barcelona?
Ergens hoop ik het gewoon. Dan weet ik toch van ja...
Daar komt het talent van.
Ja, voilà. Dus ja, ergens hoop ik het wel. Maar ja, ik geloof er ook wel in.
Hoe zit dan de vork juist aan de steel? Dat zou dan een neef, groot nonkel zijn?
Ja, of, een neef van mijn opa. Ja. Dat is het verhaal dat hij verteld heeft.
Ja. En je weet ook dat hij in een Europese finale tegen Standaard heeft. Het Standaard waar je broer dan fan van is en je papa gewerkt heeft. Dus,
en hij ook in de jeugd gespeeld.
Ja, voilà, kijk. Het is een kleine wereld. Ja. Is 6 jaar geleden overleden, Kini. El Brujo, de tovenaar. Brujo. Dus, heb je eigenlijk een bijnaam?
Nee, ik weet niet. Dat is...
De
commentatoren die dat
bijnaam,
geeft, denk ik.
De bijnaam van onze familie in Spanje is Los Brujos. Ja. In het Asturiaans.
Dus de tovenaars.
Ja. Dus dat vond ik wel grappig, dat de bijnaam van Kini ook zo heet.
Dus, het zou kunnen. Hè. Maar misschien moeten we gewoon dat shirtje dat hier getekend is, verloten aan de meest originele inzending voor een bijnaam voor de voetballer Alessio Castromontes.
Goed idee.
Oké. Okay. Ja. Je speelt nu meerdere fronten. Je bent goed. Dus dan kom je automatisch, zeker als je Europees speelt, in de etalage. Heb je al zo een carrièreplanning? Hoe oud ben je nu eigenlijk?
Ik word dit jaar 27.
27, ja, dat is de prime voor een vleugelback. Dus.
Michael wil altijd de spelers die hier komen slijten aan een Spaanse club.
Nee, dat is niet waar. Maar
jij wilt voor op school ook een Spaanse club
zoeken. Ja, dat is waar.
Zoeken.
Ja, okay.
Dat gaat lukken, hè.
Ben je een makelaar of zo? Maar ik zou het gewoon leuk vinden. Meer Belgen in de competitie die ik volg, uiteraard. Maar heb jij zelf zo een droom om ooit naar het buitenland te gaan?
Ja, dat wel. Ik heb echt wel die droom of die ambitie om naar het buitenland te gaan. Ook een beetje om mezelf uit te dagen en te zien van, kan ik het niveau aan? Dat vooral. En ik wil het gewoon eens gezien hebben in het buitenland als voetballer.
En maakt de competitie iets uit dan? Of?
Niet veel, maar Spanje. Spanje zie ik echt wel zitten. Ik zeg altijd Spanje, Italië. Mijn broer zegt dan altijd van, je moet naar Duitsland gaan. Dus. Type voetbal dat je echt...
dat is wel waar.
Ja, tot nu toe het meeste interesse is ook altijd wel uit Duitsland gekomen, dus het zal ergens wel...
Is er nog nooit een Spaanse ploeg geweest die op de club...
En nooit concreet. Nee, er zijn gesprekken geweest of zo, maar...
Spaanse ploegen die scouten niet in België, heb ik de indruk. Toch? Je hebt hier toch wel veel technische spelers die als zo pakweg Getafe of een iets leukere voetballende ploeg. Gewoon geen topploeg, maar alles daaronder. Je kunt hier toch wel een paar leuke spelers komen.
Ja, ik zag bijvoorbeeld...
dat doen die nooit.
Almeria heeft nu, of in januari, Radovanovic van Kortrijk.
Ja, van Kortrijk kan halen. Ja. Ik weet niet of hij veel speelt eigenlijk.
Dus,
dat is een uitzondering, ja.
Maar daarom denk ik van... Ja, dat is ook nu niet het type speler waarvan je denkt van... Ah, dat is iemand voor de Spaanse...
Nee, en zouden die dan gescout hebben of zou dat een makelaarstransfer?
Ja, dat weet ik ook niet. Maar,
Maar als Gijón nu promoveert, mogen ze bellen?
Ze mogen altijd bellen, ik wil altijd wel eens gaan praten. Ja,
ja en is dat, vanuit de familie zou ze dat niet heel cool vinden?
Dat zouden ze zeker heel cool vinden. Ja. Ja. Het zal natuurlijk ook veel afhangen wat hun ambities zijn. En zo. Als het echt is om degradatie te voetbal te spelen in Spanje, dan denk ik dat ik op dit moment veel beter in Union zit.
Ja, maar het is wel mooi om in de voetspoor te treden van dan Kini, maar ook van Luis Enrique, van David Villa. Ja. Dus het is wel een gerenommeerde club eigenlijk. Maar mocht Real Oviedo bellen, want er ligt een shirtje van Santi Cazorla, van de grote rivaal van Sporting Gijón, zou dat dan ook mogen van de familie Castromont?
Ik denk dat ze mij wel nooit echt kunnen, allez, of zullen tegenhouden. Hè? Ik weet het eigenlijk niet hoe dat zit.
Het is dus Asturias, dus op zich.
Dan maakt het niet zo
daar in
uit.
Spanje is de rivaliteit heel groot, maar voor ons maakt het eigenlijk niet zoveel.
Okay.
We zijn wel Sportingistas, maar...
Ja.
En misschien als Real Madrid belt?
Ja, ik denk het niet. Nee, daarom. Vroeger altijd echt... Maar ja, natuurlijk, als ooit zo'n vraag komt, ja...
Ja, dat kun je niet.
Het is noods wandel ik tot daar. Dan doe ik wel alles om daar te geraken.
Ja, uiteraard.
Ja.
De pelgrimstocht, gaat die niet door, Asturias? De Camino?
Naar Santiago, ja.
Ja, dus ja, het is wel passelijk om dat dan te zeggen. Maar goed, ik wil je wel bedanken om tijd vrij te maken. Want eigenlijk het is niet dat je tijd te veel hebt. Hè? Want donderdag is er alweer...
Komt nu eens goed uit dat ik een vrije dag heb. Maar dan is het weer donderdag, zondag, donderdag.
Ja.
Naar Fenerbahçe al, dus ja, dan zijn we al weg.
Heb je daar schrik van, de heksenketel Istanbul?
Nee, helemaal niet. We weten wel dat het echt een heksenketel gaat zijn, maar we kijken er echt naar uit.
Okay.
We kijken er echt naar uit. Ook nu, omdat Frankfurt was ook ongeveer dezelfde aantallen, hè? Iets van een dikke 50.000. Mm-hmm. Maar ja, toch iets anders, denk ik. Ik had niet zo het gevoel dat het echt een heksenketel was in Frankfurt.
Nou, ik had dat wel als supporter.
De kop was echt wel heel indrukwekkend en zo, maar daar rond had ik zo niet het gevoel. Had ik eerder het gevoel aan de mensen komen voor.
En Anfield, hoe was dat wel?
Eigenlijk van op de.
In de tribune vond ik het echt.
Zeiden van, niks. Die van Union waren echt goed, maar
je staat daartussen.
Liverpool hebben we niet echt gehoord.
Ja, Union was daar geweldig, die supporters.
Ja, Union was daar echt geweldig. Ja. Maar ja, ik zei van, ja, op het veld, ja, die van Liverpool, zeker zo achter de goal. Waar hun kop dan staat, ik zei, ja, die hoorde je toch wel.
Ja, ja.
Maar ja, natuurlijk, je kunt dat niet vergelijken als ze nu tegen Manchester United of City gaan spelen, tegen dat Union komt spelen.
Het is het enige stadion waar ik al geweest ben in Engeland, waar ik wel het gevoel heb, hier is sfeer. Dat in Manchester United, Old Trafford.
Je haalt Engels voetbal.
Nee, is niet waar. Het is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar.
Nee, ik weet het.
Maar ik vond wel Liverpool dat wel binnenkwam bij United. En Etihad was wel Champions League. Dat is altijd wel misschien net iets minder straf qua sfeer dan echt een grote derby zoals afgelopen weekend in Manchester. Maar ik vond dat wel tegenvallen. Maar goed. Ik was eigenlijk al gewoon u aan het bedenken om naar hier te komen.
Maar ik zeg het wel, in Liverpool, ik keek er zo... heel hard naar uit, naar die You Never Walk Alone.
Ja.
Want denk in de Premier League zingen ze dat als de spelers op het veld staan. Mm-hmm. Maar in de Europees mag dat niet of zo, denk ik. Of dan hebben ze...
want dan moet de Europa League hymne op.
Dus ik was zelf nog niet in de catacombe. Ik ben meestal wel altijd als laatste. En ik zat nog in de kleedkamer en toen hoorde ik ze. Toen had ik echt zoiets van... ik ben daarvoor naar hier gekomen en dan heb ik dit gemist. Dus dat vond ik wel jammer. Ja. Ik denk dat ook wel nog iets speciaals was. Maar de rest was de sfeer zeker goed.
Oké. Okay. Ik kan nog één ding wel vermelden eigenlijk, gewoon voor de fans van het Spaanse voetbal. We hebben het over 50.000 gehad in het stadion van Fenerbahçe en in Frankfurt. Maar de helft daarvan, zelfs meer dan de helft daarvan, zat in het Riazor. Deportivo La Coruña zit tegenwoordig in derde klasse. En 28.112 toeschouwers waren daar om te kijken naar een 4-1 overwinning tegen streekgenoot Lugo. Ik wel klasse. Dat je
fantastisch.
Onlangs ook bij Malaga zag ik vol stadion.
Ja.
Ook derde klasse of tweede klasse?
Ook derde
klasse. Derde klasse.
Dus, dat is straf, hè? Straf.
Ja. Zuidenpark heeft ook iets natuurlijk, maar... Mm-hmm.
Ik had ook wel gezien, ik denk vorige week of twee weken geleden, dat in de Bundesliga...
Tweede klasse meer.
De eerste minder supporters.
Ja,
aantallen had dan
Schalke
klasse.
Zit daar, Hamburg zit
Hamburg, daar. Schalke natuurlijk, Hertha.
Ja. Die krijgen het Olympisch Stadion niet goed vol, hè.
Oké, maar dat is 80. Als er de helft zit erop.
Ja, dat is waar.
Dus.
St. Pauli staat er aan kop. Hè. Dus dat kan ook misschien nog. Jij hem naar Duitsland stuurt. Hè.
Toch een beetje een makelaar, hè.
Ja.
Goed. Ik wil ook Enrique bedanken voor zijn komst. En Koen, jij zit hier volgende maand terug, want...
Als
oude liefde roest niet.
Als je mij vraagt.
Zeker.
Weet, en ik kan, dan kom ik.
Maar kun je ons wel dan beloven dat je haar
terug
niet naar
de
kapper gaat? Want...
Ja, tot dan laten groeien.
Ja, misschien nog een maand.
Zoals die speler van...
Ja, want we hebben een nieuwe lookalike.
Ik zeg het, ja.
Niet Brian Gil, maar...
Nee, maar Brian Gil, dat is echt...
Ja, een Brian Gil.
Tot hier of
ja,
zo.
Nee, maar je moet eens naar Unai Gomez kijken.
Ja, die van
Atletico Club.
Maar ik zag hem wist te spelen. Ik wist direct, Michael had er een foto.
Ik zag het interview met hem en het was echt wel...
Het is langer.
Dos gotas de agua, zeggen ze. Als twee druppels water in het Spaans. Dus.
Dat verstond ik nog net.
nee, dat is wel straf. Dus je gaat je haar laten groeien en je komt hier volgende maand terug.
Ik kan niks beloven.
Goed, oké. Bedankt gasten om te komen. Bedankt luisteraars en kijkers om trouw te kijken en te luisteren. Tot de volgende keer. Ciao.